Oké, goedenavond iedereen. We beginnen vandaag met de OCMW-raad. Maar eerst nog iets zeggen, de verontschuldigde mensen, Tilia Kazaar, Ben Weitz en Maxime Timmerman zijn geëxcuseerd. En Peter van Rompuy ook blijkbaar. Ah, oké. Dan gaan we naar het eerste punt van de OCMW-raad, de notulen van de raad van 27 mei van dit jaar. Kunnen we die goedkeuren of zijn daar opmerkingen over? Dank u wel. Het tweede punt, de vaststelling van de jaarrekening 2019 van het OCMW. Ik geef het woord aan meneer De Knopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, het is dus vandaag de jaarrekening, zowel van OCMW, AGB als de gemeente. Vermits OCW en AGB eigenlijk ondergeschikt zijn aan de gemeente, zijn we met de OCW-raad begonnen en presenteer ik graag ook een beetje de jaarrekeningen. We gaan het proberen kort houden, maar duidelijk. Ik vertrek van de documenten die u ook heeft gekregen natuurlijk, maar om al dat scrollen te vermijden heb ik er een aantal zaken uitgelicht om het voor jullie makkelijker te maken en aangenamer voor allen, voor mij ook, om te volgen. Dus we zien hier de kengetallen van de jaarrekeningen van het OCMW geprojecteerd, de jaarrekening van 2019. Waar er een pijltje bij staat, wil ik even blij stilstaan, maar dat mag u nu beletten om ook nog andere vragen te stellen natuurlijk. We zien bovenaan de kastoestand op de laatste dag van het boekjaar 2019, namelijk een bedrag van 3.113.000 euro. Dat is wat er dus in de kas zit, zo kan je het ook zeggen. Er zijn natuurlijk wat vorderingen en er zijn wat schulden. U ziet de gemeentelijke bijdrage is 2.681.000 afgerond. Dat was ook het bedrag dat we vooropgesteld hadden, zowel in het budget van de gemeente als van het OCMW. Belangrijk is eigenlijk te kijken naar wat is er in de loop van het jaar ook gebeurd. En dan verwijs ik naar exploitatie. Jullie zien daar in het blauwe kadertje de exploitatieuitgaven en ontvangst in het boekjaar. En je ziet in het groen het saldo 845.000 euro. Dus dat wil zeggen dat er eigenlijk 845.000 euro meer inkomsten waren dan uitgaven. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de gemeentelijke bijdrage die vooraf geraamd is. En die natuurlijk dan meestal wat overraamd is, zodanig dat er een goed resultaat verschijnt. U ziet dan ook dat het budgetair resultaat van het boekjaar 728.000 euro is. En natuurlijk moeten we dat dan bijtellen bij de opgebouwde budgetaire resultaten uit de vorige jaren, wat ons dan geeft een totaal voor het gecumuleerd budgetair resultaat van 3,4 miljoen, zijnde effectief de stijging natuurlijk met het overschot van het boekjaar zelf. Ook de autofinanciering staat daar vermeld. U ziet ook een hele kleine investering. De lijst van investeringen zat in uw documenten. Dat komt omdat we natuurlijk de laatste jaren eigenlijk vanuit het OCMW nog weinig investeren. En in vanaf 2020 zelf exclusief worden er investeringen door de gemeente gefinancierd. Onderaan staat dan de informatie in verband met de schuld. Er zijn geen nieuwe leningen aangegaan en er is zeker een dalende schuld ten opzichte van vorig jaar. Er zijn dit jaar periodieke aflossingen gebeurd van 180.000 euro en interest 84.000 euro. En dus volgend jaar zijn de afbetalingen die voor de nog openstaande leningen nemen die weer een stukje af. U ziet daar de openbare schuld per inwoner van het OCMW. Als je het op die manier zou vertalen, kom je op 111 euro uit, wat dus vrij laag is. Wij moeten vandaag altijd kijken, zowel bij budget als bij rekening, naar de evenwichtsvoorwaarden. U weet dat Vlaanderen via de BBC-regelgeving ons twee evenwichtsvoorwaarden oplegt, namelijk het resultaat op kasbasis en de autofinanciering. Onderaan ziet u dat het resultaat op kasbasis groter is dan 1, het bedrag 2,4 miljoen. En ziet u dat de autofinancieringsmarge ook groter is dan 1, namelijk 716 euro. Met andere woorden, we hebben een goed resultaat. Aan de twee evenwichtsvoorwaarden is voldaan. U kan hier ook nog wat meer informatie vinden, maar eigenlijk hebben we ze daar straks al gezien, namelijk de exploitatieresultaten en de bijdrage van de gemeente. Het feit dat er toch wel een verschil is, heeft natuurlijk ook te maken met verantwoord budgetteren, waarbij we de uitgaven zeker niet onderschatten en de ontvangsten zeker niet overschatten. Dus is het logisch dat we er altijd een saldo hebben. Dat saldo is behoorlijk, hebben we gezien. Misschien ook wel aangeven dat de enige investering die waar daar een ontvangst voor staat van 15.000 euro, u heeft dat misschien opgezocht, dat gaat over de subsidies die we daarvoor ontvangen hebben, investeringssubsidies voor de kinderopvang Kribbeldorp in Dorp, die dus in 19 gerealiseerd is. Het exploitatieresultaat, ik heb er een tabblad voor klaargemaakt. We kunnen daar eens naar kijken, maar ik denk dat het ons zeer ver zou voeren. U heeft dit waarschijnlijk bekeken, zowel wat betreft exploitatie als ontvangsten. En ik moet zeggen, vanuit de financiële dienst is daar telkens een zeer goede verklaring bij waarom een bedrag te hoog of te laag is ten opzichte van het oorspronkelijke budget. Belangrijk is toch wel dat een aantal uitgaven die oorspronkelijk gepland waren in de meerjarenplanning, moeten we dan ook zeggen, eigenlijk verhuisd zijn naar de gemeente ten gevolge van een steeds verder schrijdende integratie tussen de diensten van OCMW en gemeente. Dus budgetten moeten we dan geen twee keer uitgeven. Ik denk aan informatica budgetten waar die dan uiteindelijk allemaal samenkomen. Straks kom ik nog eens even terug op de sociale opdracht van het OCMW, wat betreft cijfers dan. Inhoudelijk is mijn collega hier om eventueel nog een toelichting te geven. Maar wij merken dat er de laatste jaren, ik toon u dat straks ook in een grafiek die ook in de documentatie zat, dat de uitgaven in de sociale dienst sterk dalen. Onder andere het aantal leefloners of de kost daarvan daalt, maar ook andere sociale uitgaven. Ook dalende energierekeningen, waar we het vandaag nog een paar keer kunnen over hebben, waar verschillende oorzaken voor zijn, maar ook te maken met investeringen die ervoor gedaan zijn. Ook wat erin betreft investeringen. Ik heb het gezegd, er is eigenlijk alleen wordt er nog geïnvesteerd in het OCMW. In het kader van het ESCO-project zijn er wat uitgaven gebeurd in het sociaal huis. En dan voor de rest gaat het over meestal roerend materiaal in de ceder. Iets groter dan, zodanig dat het niet in exploitatie zit. En dan hier de subsidie Kribbeldorp, waar ik daar straks al over verteld heb. Als er geen vragen meer zijn over de details van exploitatie en investering, nee, dan ga ik naar een soort conclusie. Die conclusie is eigenlijk vrij eenvoudig. Wij voldoen met deze rekening aan de wettelijke voorwaarden van evenwicht. We hebben een behoorlijk exploitatiesaldo, waardoor we dus een financieel draagvlak hebben naar de toekomst toe. Maar u weet, in 2020 schuift OCMW budget en dus ook later rekening en gemeente in elkaar. Ze zijn nog wel afzonderlijk zichtbaar, maar we moeten ze eigenlijk optellen. En de bijdrage van de gemeente zal dan niet meer vooraf moeten gebudgeteerd worden. U weet dat van mij, de meerjarenplanning, maar dus het tekort op het exploitaties- en investeringssaldo van OCMW wordt dan via de rekening bijgepast vanuit de gemeente. Het was natuurlijk wel belangrijk, deze rekeningen vandaag, om te kijken hoe zat het met de prospectjes die wij gemaakt hebben met de opmaak van de meerjarenplanning. We zijn toen uitgegaan van een geraamd resultaat van de rekening 2019. Vandaag hebben we de kans om te checken of we dat wel goed bekeken hadden en dat we niet op een of andere manier moeten bijsturen. Wel, als we nu kijken, dan kan ik toch wel zeggen dat de resultaten van de rekening OCMW 2019 de gezamenlijke meerjarenplanning die wij hier goedgekeurd hebben in de gemeenteraad van december 19, niet hypothekeerd, niet verslechterd, maar integendeel ze verbeterd. U heeft het exploitatiesaldo en het jaarresultaat gezien, meer dan 700.000 euro. Positief dus we kunnen misschien op dat vlak dan wel op twee oren slapen, maar we wensen hier toch direct, en we gaan dat straks ook bij de gemeente doen, een kanttekening bij te zetten. De effecten corona op de meerjarenplanning die wij natuurlijk niet voorzien hebben, die kunnen belangrijk zijn. We stellen een aantal vragen naar onze inkomsten toe, zoals een belangrijke inkomst voor het OCMW is dus ook het zogenaamde gemeentefonds OCMW, waar een stijging voorzien was van 3,5% over elk jaar. We hebben dat ook zo verrekend in onze meerjarenplanning. Het was ons doorgegeven door de Vlaamse overheid. We gaan zien, we hopen dat dat onveranderd blijft. Maar wat we natuurlijk wel weten, is of wat we verwachten, is dat we natuurlijk stijgende werkingsuitgaven zullen krijgen. En dan gaat het niet enkel over gel en mondmaskers. Er komen nog heel wat andere kosten bij. We moeten ook de zaken zeggen zoals ze zijn. Wij hebben ook van Vlaanderen op dat vlak al steun ontvangen. Wij hebben een behoorlijk bedrag gekregen voor het onder andere de werking van de CEDER. Dus dat zal dat wel wat compenseren. Maar we verwachten toch een noodzakelijke bijsturing, zowel voor de CNW als straks voor gemeente, van onze meerjarenplanning tegen het eind van het jaar, wanneer we in staat zijn om de zaken beter te becijferen dan dat vandaag het geval is. Ik wil dan eindigen toch met nog even te kijken naar deze grafiek. Ik zei het daar straks al. Wij merken in onze exploitatie door CNW, en dan spreek ik alleen over cijfers. Er zit ook een menselijk aspect achter natuurlijk. Dat wij forse dalingen zien in de specifieke kosten van de sociale dienst van het OCNW. En we kunnen er hier, jullie hebben die gegevens ook teruggevonden. Misschien is u hoog er wel opgevallen. Drie elementen die daar een rol kunnen spelen. Leefloon, steun in speciën en steun in natura. En bijdragen dan in het kader van de wet van 2 april. Dat is toch wel fors gezakt als we kijken over 3 jaar. Ik denk aan de leeflonen. In 2017 hebben wij €628.000 uitbetaald aan leefloon. In 18 was dat nog 520. In 2019 was dat 383. Dat heeft natuurlijk te maken dat er een gunstig economisch klimaat was, dat er een hoge tewerkstellingsgraad was, en dat gold zeker ook voor Beersel. Dat maakt natuurlijk het resultaat veel beter. En dit zijn rekeningresultaten, met andere woorden, dat zijn dus bedragen die effectief uitbetaald zijn. Voor wat, zeker wat betreft het leefloon, staat er natuurlijk een vergoeding van de overheid tegenover. In onze meerjarenplanning, als de uitgaven terug zouden stijgen van leefloon, dan zullen we hopelijk toch ook wel een hogere vergoeding krijgen. Maar deze grafiek kan je dat dus toch echt wel zien, waarbij de zwarte lijn aangeeft van 15 tot 19, hoe het leefloon geëvolueerd is. Sorry, hoe de totale kosten geëvalueerd zijn, dat is de bovenste lijn. En dan de leefloonlijn is de bruine, dat is dus de belangrijkste verklaring voor de daling van die kosten. Ja, zoals ik al zei, kosten zijn dus op 3 jaar tijd, kunnen we zeggen, met €300.000 gedaald. En dat heeft dus vooral te wijten met de daling van de uitgaven voor de leefloners. Zijn er vragen over het financiële aspect van het OCW? Dan zou ik u willen vragen om die nu te stellen. Nee, dank u wel. Zijn er inhoudelijke vragen wat er achter die cijfers allemaal schuil gaat of wat er allemaal vanuit het OCW gerealiseerd is? Dan is mijn collega Van Wanselen bereid om daarop te antwoorden. Zijn er geen vragen? Dan zou ik willen vragen, voorzitter, dat u de jaarrekening voorlegt. Hè?
Prima. U heeft de uitleg van meneer De Kropper gehoord. Er waren geen vragen. Kunnen we die dan goedkeuren? Dan komen we naar agenda punt nummer 3, de rapportering organisatiebeheersing van het vorige jaar. Ik geef het woord aan de burgemeester. Ja.
Dat komt straks ook als punt op de gemeenteraad, mensen, dus juist het identieke punt, maar ik ga dat dan nu bekijken. En straks bij de gemeente zal ik daarover dan het woord in mindere mate nemen. Ik kan u dus zeggen dat de organisatiebeheersing van het dienstjaar 2019 een zeer zware taak is voor de algemeen directeur. En ik houd er haar dan ook aan op de eerste plaats te feliciteren met het resultaat. Want een organisatie zoals de gemeente en het OCMW als algemeen directeur beheren is zeker en vast geen sinecure. Het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 zegt dus dat het rapport van de interne organisatie, welke ik hier nu toelicht, samen met de jaarrekening, OCMW hebben daar juist gehoord, gemeenterekening krijgen we straks, en het doelstellingenrapport een globaal overzicht dienen te geven van de realisatie van het bestuur het voorbije jaar. De organisatiebeheersing is een geheel van maatregelen en procedures die onderworpen zijn om een redelijke zekerheid te verschaffen over 5 essentiële punten. Het bereiken van de vastgestelde doelstellingen, het kennen van de risico's, het naleven van de wetgeving en de procedures, de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersrapportering, de effectieve, efficiënte wijze van werken en economische inzet van beschikbare middelen, de bescherming van activa in het voorkomen van fraude. De rollen en de verantwoordelijkheden. De algemeen directeur stelt in overleg met het managementteam het organisatiebeheersingssysteem vast. Het kader organisatiebeheersingssysteem gemeente en OCMW en ontwikkelingstraject MIA, dat zijn uiteindelijk de basis. MIA is de basis, medewerkers in actie, welke goedgekeurd is in de zitting van de gemeenteraad van 2015, duidt onze werking aan welke wij daarin volgen. Er wordt over gerapporteerd in de OCMW en de gemeenteraadszitting van 18 en 19 december 2018. De verderzetting van het traject MIA werd vervolgens goedgekeurd op de gemeenteraad van 2019. Een projectteam, samengesteld uit dienstverantwoordelijken en medewerkers uit de hele organisatie, voert de actie uit en participeert op diverse projecten. Op die manier wordt de gedragenheid van het organisatieproject duidelijk. De aanpak van het organisatiebeheersing. Voor eerst hebben wij natuurlijk de missie die wij kennen, de visie en het waardenkader. Deze werden goedgekeurd op de gemeenteraad van 19 december 2019. Het integriteitsbeleid, dat vinden we terug in de deontologische code van de personeelsleden, welke werd goedgekeurd in de zitting van 22 mei 2019. Ik rapporteer dus telkens over 2019. Arbeidsreglement en rechtspositieregeling, ook dat kwam op de gemeenteraad van 18 december 2019, ook OCMW-raad. Het organigram werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 januari 2019. De afsprakennota van de algemeen directeur met de verschillende beleidsorganen van gemeente en OCMW. In het begin van een legislatuur dient een afsprakennota opgemaakt te worden en deze werd goedgekeurd in de zitting van het college en het vastbureau, altijd 2019, in zitting van 22 mei 2019. En dan krijgen we een hele reeks wijzen van werken, de realistische planning, de efficiënte resultaatgerichte en meetbare uitvoering, de hoge kwaliteitsstandaard van de dienstverlening, klantgerichte aanpak, openbaarheid van bestuur enzovoort. Hebben we ook de beheersovereenkomst van het AGB, welke we in 2019 op de gemeenteraad brachten en meer bepaald op de raad van 22 mei. De actualisering van de functioneringsbeschrijvingen, dat hoort dus toe. Dat is in feite de taak van een algemeen directeur en wordt dus door haar ook opgevolgd, al naargelang dus de functiebeschrijvingen bij sommige medewerkers kunnen wijzigen. De processen. Wij werken dus zeer veel met processering. Dat betekent dat wij daarover ook een studiedag gehad hebben voor onze medewerkers in 2018. En wij maken daar gebruik van het programma BISAGI voor het uitzetten van het proces. En in een vastgelegd schabloon moeten alle processen ook volledig uitgeschreven worden. En dan krijgen wij dus een hele reeks van voorbeelden waarin dat gebeurd is. Gaande van loonsverwerking tot algemene stroompannes in het weekend, opmaking, goedkeuring en druk van flyers, de was van werkkledij en noem maar op. Een hele reeks, zeker een 25-tal. De standaardisering van de vastlegging van gemeente OCMW en AGB. Met andere woorden, wij proberen op één duidelijke manier alle beslissingen weer te geven. Hetzelfde geldt voor de raden die daarvan afhankelijk zijn, namelijk de Raad van Bestuur en de voorzittersbeslissingen en het directiecomité van de AGB, de burgemeestersbeslissingen, de beslissingen van de algemeen directeur, bijzonder comité van het OCMW. We proberen dus daar telkens in dezelfde lijn qua standaardisering van de verslaggeving weer te geven. Projectwerking zijn we in 2014 mee gestart in onze diensten. We stellen meer en meer vast dat een schepen en een dienst, een schepen wel een bevoegdheid kan hebben, een dienst zich specifiek met een bepaalde materie bezighoudt, maar dat heel wat onderwerpen nu eenmaal projecten zijn, waarbinnen verschillende diensten samen moeten werken en ook verschillende schepenen. Met andere woorden, projectwerking wordt meer en meer bepalend voor onze manier van werken. We zijn daar in 2014 mee gestart en gaan er heel duidelijk mee verder. Het Land van Teerling is een prachtig project waar dat je dus heel duidelijk ziet dat heel wat bevoegdheden daaraan te pas komen. Informatieveiligheid. Door het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst met Havilland staan wij in feite in voor de externe veiligheid en de interne informatieveiligheid. Een zaak die ons dus ook is opgelegd en die in de gemeenteraad van 27 april 2016 werd goedgekeurd. Daarvoor hebben wij dus de medewerking van Havilland. Audits, je weet dat wij in 2018-19 een audit Vlaanderen over de vloer gekregen hebben in verband met het toekennen van premies, subsidies en toelagen. En het rapport hiervan werd voorgelegd aan de gemeenteraad OCMW-raad in zitting van 27-2019, nog een keer. Opvolging van de meerjarenplanning. De acties uit het meerjarenplanning 2014-2019 worden systematisch vertaald in de jaarplanningen van de diensten. De financiële stromen en de financiële controles, ook hier maken wij dus wel degelijk werk van. En de financiële diensten van de gemeente en het OCMW kennen verschillende functies waarin wij dus de taakverdeling uiteindelijk maximaal naar elkaar toe uitsplitsen om de financiële controle zo goed mogelijk te behouden. Op 30 januari 2019 keurde de gemeenteraad en de OCMW-raad de voorwaarden, de beperkingen en de delegatie van het visum van de financieel directeur goed. In dezelfde zitting werd het begrip dagelijks bestuur opnieuw bepaald. Dat betekent dus dat de diensten zeer goed weten via een schabloon wanneer ze de goedkeurende handtekening hebben, zou ik zeggen, of het goedkeurend woord nodig hebben van de financieel directeur, vooraleer uitgaven bepaald worden. Na verschillende overlegmomenten van de directies van de gemeentelijke basisscholen werd op 13 november 2019 een afsprakennota gemaakt in zaak het financieel beheer van het onderwijs. Hebben we in het verleden wat minder gedaan, maar bon, je kunt niet alles in één keer doen. Nu heeft de algemeen directeur dus ook beslist in 2019 om dat voor het onderwijs degelijk uit te werken, zodanig dat iedereen weet wat hij moet doen op gebied van financieel beheer. Klachtenregistratiebehandelingssysteem kennen wij dus ook. Het bewaken van de toepassing van de wetgeving op de overheidsopdrachten. We hebben bij ons in de gemeente speciaal een commissie opgericht en die commissie heeft dus 4 keer vergaderd om uiteindelijk de wet op de overheidsopdrachten, die toch wel geregeld ook verandert, laat ons daar eerlijk in zijn, en niet altijd eenvoudig is, om daarin dus naar de diensthoofden toe bij te sturen om hun up-to-date te houden over deze wijzigingen. De interne communicatie gebeurt via binnenshuis, het tijdschrift of het blaadje, de personeelskrant zou ik zeggen, en telkens dat er een diensthoofdenvergadering heeft plaatsgehad, stuurt de algemeen directeur ook een mail naar alle medewerkers, zodanig dat ze op de hoogte zijn van de agendapunten en een korte inhoud van datgene wat daar beslist geweest is. Besluit kunnen we zeggen, organisatiebeheersing is een werk van lange adem. Permanente aandacht voor verbetering en bijsturing is altijd noodzakelijk. Het is een dynamisch proces, het is dus nooit af. In 2019 werden belangrijke stappen gezet in het beheersen van de risico's die nu eenmaal inherent zijn aan zulke grote organisatie als diegene die het gemeentehuis en het OCMW in feite is. Dan nog even, omdat dat toch klassiek een vraag is, de rapporten over de klachtenprocedure. Wel, ik kan u dus zeggen dat wij uiteindelijk, als we de klachten gaan bekijken van vorig jaar, dat wij in 2019 10 klachten gekregen hebben. Er waren er ontvankelijk 9 en gegrond 9. Ter vergelijking de cijfers voor 2017 waren er dat 14, in 2018 19, in 2019 dus 10. Met andere woorden, wat lager, maar het eerder beperkt aantal geeft dit natuurlijk geen totaal beeld weer om te gaan zeggen het verbetert of het verslechtert. Nee, het is in het algemeen goed voor zulke organisatie maar 10 klachten krijgen, is zeker en vast een pluim voor de organisatie op zich. Zo, als daar nog... Ja, hierover moet in feite niet gestemd worden, is op zich een kennisname. Als daar nog vragen over zijn, ben ik zelf, een algemeen directeur die het document heeft opgesteld, natuurlijk graag ter uw beschikking.
Meneer Stert.
Dat ook aandachtig bekeken en ik vind het inderdaad een heel mooi resultaat dat er amper 10 klachten waren. Wat ook absoluut positief is dat 9 van die 10 klachten ook ontvankelijk bestempeld zijn, dus serieus genomen zijn. En er is op de meeste van die klachten ook op een constructieve manier naar oplossingen gezocht. Dus ik wou ook de diensten op dat vlak bedanken. Ik vraag mij alleen af of onze bevolking er zich voldoende van bewust is dat er op een constructieve manier suggesties gemaakt kunnen worden over het beleid. Want hier wordt het woord klachten gebruikt en dat is een negatieve statement. Je zou even goed kunnen zeggen dat constructieve opmerkingen zijn die bijdragen tot het beter functioneren van de gemeenschap. Dus ik vraag me af dat hier voldoende aandacht besteed wordt om die frustraties en die opmerkingen die iedereen op de straat tegenkomt, om die op deze manier, zoals ze hier gekanaliseerd worden, te kanaliseren en te neutraliseren. Want ik vind 10 feitelijk een laag getal voor een gemeente waar 25.000 inwoners zijn.
Dat dat wel degelijk het geval is, want laat ons zeggen, het komt al jaren in die zin dus ook terug. Nu, wij passen hier ook wetgeving toe. Laten we ons dat toch ook niet vergeten. En dat betekent dus dat de wetgeving ons daartoe verplicht, namelijk meer bepaald het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 en de latere aanpassingen in artikel 302 en 303 zeggen heel duidelijk dat het gemeentebestuur zich daartoe dient te engageren, maar zegt ook op welke manier wij dat dienen te doen. Dus voor een stuk is het hier ook toepassing van regelgeving. En willen wij natuurlijk in een audit, die we daar vroeg of laat kunnen over krijgen, vergelijkbaar zijn met andere gemeenten, dan is het ook best dat wij het anders aan het stramien houden dat hier van ons gevraagd wordt.
Een heel conservatieve houding. Hè. Dat is een houding van, we gaan ons vergelijken met de anderen. Ik gaf een positieve insteek en ik gaf een insteek in de zin van, hoe kunnen we dit beleid verder verbeteren en hoe kunnen we inderdaad Die klachten en die opmerking, want nogmaals, het woord klachten is vaak verkeerd. Ik denk dat het vaak zelfs niet over klachten gaat. Hoe kunnen we dat beter kanaliseren? Dat inderdaad, ik bedoel, dat we daar meer van oppikken. 10 is weinig. En ik bedoel, we zijn niet met een competitie bezig. We zijn bezig met politiek. En we zijn bezig met een beleid te voeren die erop aanstuurt van het voor elke beerselaar beester te maken. Hè. Het gaat hier niet over beter zijn en minder klachten hebben dan Linkebeek of Sint-Pietersleeuw. Over die competitie gaat het niet. Het gaat over hoe kunnen we het beleid in onze gemeente verbeteren.
Ja, jij mag het woord.
Ja, de burgemeester heeft inderdaad een punt dat hij zegt, het gaat hier over de officiële klachten. Dat is ook zo, zoals dat die wettelijk moeten behandeld worden. Maar daarnaast hebben wij natuurlijk nog ons systeem van meldingen. Dus elke burger kan ook via de website een meldingsformulier indienen. En ook die zaken worden ernstig genomen. En heel vaak zitten daar zaken tussen waarvan we zeggen, oké, dat is niet echt een klacht. Dat is iets dat iemand ons meldt. Ook daar komt dan een antwoord op, want ook al die meldingen worden bijgehouden en worden ook kort op de bal behandeld in de mate van het mogelijke. Dus dat is het tweede circuit dat niet echt een formele klacht inhoudt, maar dat eerder suggesties zijn van mensen of mensen die zeggen van ik signaleer iets, maar dat dat niet direct daarom een klacht is over dienstverlening. Want het klachtenregister gaat effectief over klachten die moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen over dienstverlening. Dus geen klacht of geen melding over een beleidsbeslissing. Het gaat echt over klachten van de diensten die ergens een tekortkoming zouden gehad hebben. Allee, ik nuanceer het een beetje, vandaar die 10. Dat lijkt misschien niet veel, maar dat zijn wel 10 zaken waar we effectief mee omgaan en waar we sowieso altijd conclusies uittrekken voor onze dienstverlening. Want dat is de bedoeling.
Nog iemand? Nee, dan kunnen we erover stemmen. Oh, het is een kennisgeving. Oh, sorry, dat is een kennisgeving. Ja, oké, okay, prima, dus een verzetting.
Verzetting van het traject
mag wel. Ah, oké, okay, voilà. Ja, ja. Ja, het zijn de twee. Hiermee kunnen we de OCMW-raad afsluiten en beginnen we dan onmiddellijk aan de gemeenteraad. Ah ja, sorry, ik ben eentje te snel gegaan. Ja, ja, juist, ik moest het woord nog geven aan meneer De Klopper voor het laatste punt.
Oké, dank u, voorzitter.
Ja, sorry.
Ja, dit is een toch wel interessant agendapunt. Het is daar straks ook besproken op het AGB. En later op de avond staat het ook nog eens op de agenda van de gemeenteraad, omdat we hier te maken hebben met een overeenkomst die eigenlijk slaat over alle gebouwen, zowel van het AGB, gemeente als OCMW. En eigenlijk is de aanloop naar dit punt een overeenkomst uit het verleden, namelijk al in 2013, toen EANDIS een energiezorgplan heeft voorgesteld aan gemeente Beersel, aan het college. Op dat moment was er ook al de opstart van de burgemeesterconvenant en heeft Beersel zich geëngageerd om stappen te nemen, onder andere op een zuiniger energiebeheer van zijn gebouwen. Veel van onze gebouwen zijn en waren verouderd. Een aantal waren zeker op vlak van energie absoluut niet oké. Vandaar dat het college, en later ook hier is dat voorgelegd geweest, akkoord ging om onze gebouwen aan te pakken op vlak van energiezorg. Wij hebben daar toen voor gekozen om dus EANDIS als partner te gebruiken. In de loop van de voorbije jaren is er een wijziging gekomen in die zin dat er binnen die intercommunalis, dus onze distributienetbeheerder EANDIS, dat daar een fusie is gebeurd met een andere partij, met Infrax, en dat er dus een nieuwe overeenkomst moet afgesloten worden met een nieuwe maatschappij, met Fluvius, en die nieuwe kaderovereenkomst luidt dus Fluvius Duurzame Gebouwen, en het gaat dus over patrimonium. Wij leggen nu dus die overeenkomst vandaag opnieuw ter goedkeuring voor. De overeenkomst heeft omhelst verschillende vlakken. Er is een engagement naar het monitoren van gebouwen. Er is een engagement naar het voorstellen van oplossingen voor een energiezuinig beheer van uw gebouwen of zuiniger beheer van uw gebouwen. En is natuurlijk ook de bijstand bij het uitvoeren van een aantal projecten. Wij hebben in het verleden wel degelijk al werk van gemaakt en ik ben dan ook wel beetje blij en fier dat ik u dit heel kort ook eens kan schetsen wat er eigenlijk de voorbije jaren op dat vlak al is gebeurd. U weet dat wij eigenlijk twee projecten lopen hebben. Enerzijds het project hier met EANDIS en vandaag Fluvius rond duurzame gebouwen, wat wij vragen in dit punt om te verder te mogen zetten. Anderzijds het ESCO-project, waarbij er dus 9 specifieke gebouwen worden aangepakt in onze gemeente om ze energiezuiniger te maken. Dat ESCO-project hebben we nog niet veel kunnen over rapporteren, omdat dat dus inderdaad een processie van echternacht was. Op dit moment is er wel al een en ander gerealiseerd in het kader van ESCO, maar de twee belangrijkste projecten daarbinnen, de school van Huizingen en dan de nieuwe kleedkamers en sanitair op het sportcomplex Vogelenzang-Dworp, zijn nog altijd eigenlijk niet afgewerkt. Huizingen zelf nog niet echt opgestart, dus het is zeer moeilijk om daarover al te rapporteren. Maar over dit hield ik er toch aan om vandaag wel jullie eens te laten zien wat er uit dat project duurzame gebouwen in het verleden en ook jaar 19 en al een deel in jaar 20 gebeurd is. Er zijn bijvoorbeeld niet minder dan 7 stookplaatsen gerenoveerd. U kan lezen, ik ga ze niet allemaal opsommen, maar je ziet het gaat over zowel administratieve, sportgebouwen, jeugdlokalen en zelfs een school. Ja, dus ik moet u niet vertellen dat dat wel resultaat gehad heeft. Dat waren meestal zeer oude, weinig energierendement zat er in die stookplaatsen bij gevolgd. Dus er zijn er 7 vernieuwd. Daarnaast is er natuurlijk dan ook een onderhoudscontract afgesloten, maar niet enkel met de nieuwe, maar ook met de al ouderen die we nog besluiten om een tijd in dienst te houden. Een onderhoudscontract betekent een betere afstemming van de toestellen en betekent dus ook een beter rendement. En dan heb ik het niet alleen over verbruik van gas of eventueel zelfs nog stookolie een tijdje, maar natuurlijk ook op de energiewinst en de verlaging van de CO2-uitstoot bijvoorbeeld. Dus we hebben op dit moment worden er 11 van die installaties gemonitord via een onderhoudscontract. Dus dat worden dus prima onderhouden, laten we zeggen. En dan daarnaast is er nog een veel langere reeks, in totaal 24 gebouwen, waarbij de monitoring gebeurt. Dus dat wil zeggen dat daar het verbruik eigenlijk ja, systematisch, in principe maand na maand, ingeboekt wordt in een energieboekhoudsysteem. Vroeger was dat het COMEET-systeem, maar ook daar is soms wel eens een probleem dat die systemen dan evolueren en dat niet alle cijfers vergelijkbaar zijn. Op dit moment noemt dat het e-lease-systeem. En je ziet het bijna het grootste deel van onze gebouwen van zowel gemeente, CNW als AGB zit daarin. En het is natuurlijk zeer moeilijk en het kan misschien, gemakkelijk lijken om daarover te rapporteren. Maar dat is niet altijd eenvoudig, omdat natuurlijk, zeker als het gaat over gas, energiekost, dat enerzijds afhankelijk is natuurlijk van uw rendement in uw toestellen hè, en van uw isolatie bijvoorbeeld, maar anderzijds ook van de prijzen op de markt en daarnaast nog een keer van de weersomstandigheden. Dus het is maar een indicatie, maar ik denk dat ze toch voor zich spreekt. Dus als we kijken naar 2017, 18, 19, die tabel zat in uw rekening van de gemeente, dus ik heb ze niet uitgevonden voor vandaag. U ziet daar de cijfers en hier onderaan naast de oranje pijl vinden we de cijfers van gas terug. U ziet dat de uitgaven in 2017 eigenlijk meer dan 100.000 euro hoger lagen. Je zou zelfs kunnen zeggen, we zien hier een bijna lineaire daling van 250 naar 200 naar 150. En het is moeilijk om dat te interpreteren. Als je de totale energiekost bekijkt, dan zie je wel een daling van 7% van het totale werkingsbudget naar 6, naar 5. Het kan niet ontkennen worden, we zijn hier vrij goed bezig. En vandaar dat ik dat ook toch wel wil geven. Het is een pluim op het vorige college, waar de initiatieven genomen zijn om erin te komen. Maar denk even goed de continuïteit die er vandaag nog is. Er zijn dit jaar en vorig jaar nog stookplaatsen die wij vernieuwd hebben en waar dus gunningen voor gegeven zijn. Dus ik denk dat het meer dan verantwoord is om die samenwerking met dat onderhoudscontract, met de nieuwe moedermaatschappij van de energiedistributienetbeheerder, namelijk Fluvius, verder te zetten. En net zoals hier, zoals straks op het AGB, wil ik het nu ter goedkeuring vragen aan de voorzitter voor het OCMW en natuurlijk straks bij de gemeente, waar ik natuurlijk de uitleg geen twee keer ga geven als u daarmee akkoord gaat. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel. Heeft er iemand vragen over dit punt? Nee. Dan stemmen we erover.
Ja.
Ja. Prima. Dan kunnen we nu zeker de OCMW-raad afsluiten. We gaan dus verder met de gemeenteraad. Eerste puntje doen. Ja, meneer Stijert.
Wat? De gemeenteraad is een publieke zitting waar publiek en pers op uitgenodigd worden. Die begint normaal om 9:30 volgens de agenda. Ik bedoel, gaan we daar nu gewoon een formaliteit van maken en die gewoon laten doorrollen? En die eerste punten, daar moet het publiek en de pers niks van weten. Is dat de bedoeling?
Het publiek is al aanwezig, de pers inderdaad niet.
Sorry, het publiek is misschien aanwezig volgens de agenda voor de OCMW-raad.
Ja, we kunnen daar een punt van maken. Dan, als u dat per se wil, kunnen wij een pauze houden. Maar dan stipt...
Maar ik vind dat een vrij principiële vraag, toch?
Oké, okay. Ja, nee, ik heb daar geen probleem mee.
Ik ben uitgenodigd voor een gemeenteraad die start om 9:30. En ofwel nemen we onze bewoners die kunnen komen naar die gemeenteraad serieus. En dan beginnen we om 9:30... Ofwel beginnen we vroeger, maar dan moeten we die uitnodigingen en moeten we niet zeggen dat we publieke gemeenteraad
hebben. Maar meestal is de omgekeerde zaak waar we eerst de gemeenteraad behandelen, is de meest normale manier.
Ja, maar jullie hebben die volgorde omgedraaid.
Maar dat is geen probleem. We beginnen eraan om 9:30. Geen enkel probleem. Tot straks. Zijn daar vragen over? En zo niet, kunnen we dat allemaal goedkeuren? Dank u wel. Dan geef ik opnieuw het woord aan meneer De Knopper voor een punt dat hij al aangehaald heeft op de OCMW-raad, de jaarrekening.
Ja, ik veronderstel, voorzitter, dat ik daar geen toelichting meer moet geven. Nee. Hè, dus het is zo pas besproken.
Dan stemmen we over dat punt.
Ja.
Ja. Punt 3, de jaarrekening van het AGB.
Ja. Daarstraks heeft de Raad van Bestuur de jaarrekening van het AGB vastgesteld. En hier ligt die dan ter goedkeuring voor. Dat wil zeggen dat wij eigenlijk als gemeenteraad een beetje de algemene vergadering zijn van het AGB. Ik overloop in voorvlucht met jullie, zoals we dat daar juist gedaan hebben bij het OCMW, de belangrijkste elementen uit de jaarrekening. Ik projecteer op dezelfde manier als daar straks de belangrijkste gegevens. Er is een positieve kastoestand op het AGB. De gemeente heeft in 2019 uiteindelijk voor €900.000 prijssubsidie gegeven. Dat wil zeggen eigenlijk een bijdrage van de gemeente in de exploitatie. En letterlijk moeten we dat zien als een subsidie opdat het AGB, dat eigenlijk een vennootschap is, ook zijn sociale rol zou kunnen spelen. Met andere woorden, dat bijvoorbeeld de verhuur van de lokalen, waar wij een reglement hebben voor gestemd, namelijk dat daar een forse prijsreductie is voor de verenigingen of voor beheerselaars, dat betaald wordt. Want we mogen niet vergeten, het AGB is ook een vennootschap. Een vennootschap die, vandaar dat hier vandaag eigenlijk tweemaal een jaarrekening voor ligt. Enerzijds volgens het model van de BBC, waar ik u nu aan het projecteren ben. En anderzijds is er dus ook de jaarrekening volgens het model van de Nationale Bank, waar de bestuurders straks van jullie dus ook kwijting moeten krijgen over het resultaat en over de voorgelegde jaarrekening. We zien hier ook in het blauwe balkje zien we dus elementen uit het exploitatieresultaat. Dus de uitgaven in het boekjaar exploitatie bedragen €600.000, de ontvangsten 1 miljoen. In die ontvangsten zit natuurlijk ook de prijssubsidie van de gemeente inbegrepen, die we daar straks gezien hebben. En we kunnen hier zeggen, als we dat gewoon objectief bekijken, onkosten en uitgaven en inkomsten, dan hebben we daar een saldo van €431.000. Het budgettair resultaat van het boekjaar, dus dat wil zeggen, daar zijn dan ook al de leningsaflossingen in verwerkt, komt dan uit op €247.000. Dat zien we hier centraal. En dat moet natuurlijk als jaarresultaat wordt dat bijgeteld bij de resultaten, bij de opgetelde resultaten, de gecumuleerde budgettaire resultaten van de voorbije jaren. De autofinancieringsmarge is positief. Er zijn voor €84.000 investeringen gebeurd in de infrastructuur die het AGB beheert. En er is voor datzelfde bedrag, want dat is eigen aan de exploitatieovereenkomst met gemeente Beersel, dat alle investeringen kunnen gebeuren of moeten gebeuren via leningen bij de gemeente. Dus die €84.000 is zowel de totale kost van de investeringen als de nieuw aangegane leningen. Er zijn natuurlijk wel leningen aangegaan in de loop van het jaar voor investeringen, maar daarnaast is er toch wel een behoorlijke openstaande schuld van meer dan 8 miljoen. Die ontstaat elk jaar omdat er dus bijkomende leningen bij de gemeente Beersel worden afgesloten voor investeringen. Maar daarnaast is er een enorme langlopende schuld van het AGB, namelijk alle erfpacht die het AGB genomen heeft ten opzichte van de gemeente. De gemeente heeft dus al de gebouwen voor sport, jeugd, toeristische infrastructuur en een deel ook cultuurinfrastructuur via een erfpacht overgedragen aan het AGB. En het AGB moet daarvoor jaarlijks een kanon, zoals men dat noemt, of een erfpachtvergoeding betalen. Dus vandaar dus die grote schuld. Je ziet dat er periodiek onder €83.000 ook is terugbetaald van die leningen door het AGB. Het is onze plicht in het kader van de BBC om te kijken of in die rekening ook de evenwichtsvoorwaarden voldaan zijn. Jullie weten dat BBC er 2 oplegt, een positief resultaat op kasbasis. Dat is voor het AGB 2 miljoen. En ook moet de autofinancieringsmarge positief zijn, want die wordt eigenlijk bepaald door de financieel draagvlak. En ook die is groter dan 1. U kan het hier zien in de rode cirkeltjes. Met andere woorden, aan de beide evenwichtsvoorwaarden is voldaan. Op dat vlak kunnen we dus op onze 2 oren slapen. Ik vat samen met dus te zeggen, de evenwichtsvoorwaarde is oké, de exploitatiesaldo zorgt voor een financieel draagvlak en daarnaast de leningslast die dus toegelicht is. Indien er vragen zouden zijn over de verschillen tussen de budget en de rekening in zaken exploitatie, zowel naar uitgaven als ontvangsten of in zaken investeringen, dan mag u die gerust stellen. Ik ga het een beetje kleiner zetten, dan kunt u de commentaar erbij ook zien. Ja, dus wat betreft de uitgaven in exploitatie, ziet u hier €59.000 staan die niet gebudgeteerd was. Dat komt omdat dat natuurlijk pas op het einde van het jaar, als de rekening eigenlijk rond is, dan kunnen we herrekenen wat de winst voor gemeente Beersel zal zijn onder de vorm van een dividend. Dus dit is €59.000, bijna €60.000. Op te merken valt toch ook, er zijn natuurlijk heel wat zaken die daarin staan in zaken exploitatie, maar bijvoorbeeld de dalende energiekosten. We hebben daar straks er ook over gesproken voor al onze gebouwen. Dus natuurlijk moet dat hier ook in zitten. Dus ook het gasverbruik is dus toch €15.000 lager dan dat we het oorspronkelijk hebben ingeschat. En we kunnen aannemen dat we die inschatting toch wel op basis van de resultaten van 17 en 18 gedaan hebben. Dus ook hier zien we opnieuw die dalingen. Misschien vraagt u af, wat zijn die investeringen? De leden van de Raad van Bestuur van het AGB hebben dat er juist gezien. Het gaat dus over een hoogspanningscabine, een sportschuur in het dorp. En natuurlijk de uitbreiding, dus de nieuwe kleedkamers in Lot, die nog niet volledig zijn betaald, omdat er een dispuut met de aannemer bestaat. U weet dat de uitvoeringstermijnen daar ruim zijn overschreden. En dus daar moet nog wat gediscussieerd worden. Daarnaast is er een nieuwe verlichting in de sportschuur in het dorp gezet. In het kader van ook energiebesparing. Ook in de Lambiek is er in het kader van ESCO een investering geweest. En dat is het zo wat ongeveer. Dat is tot daar mijn deel in verband met het BBC-model. Zijn daar vragen over? Nee, als u dan mij toestaat, wil ik overgaan naar het deel Nationale Bank. Dus u heeft daar de nota bij gevonden. Misschien vooraf toch zeggen dat het belangrijk is, vermits het een bedrijf is, dat daar een bedrijfsrevisor zijn licht laat schijnen op het voorstel van jaarrekening. Die heeft dat gedaan, de documenten zaten er ook bij. En u heeft dus kunnen zien dat hij een gunstig advies geeft zonder voorbehoud. Wat dus eigenlijk wil zeggen dat de boekhouding conform de wetgeving op dat vlak is gebeurd. En dat wij met andere woorden, dat de Raad van Bestuur met andere woorden, jullie dus een wel degelijk geautoriseerd verslag, of jaarrekening moet ik zeggen, voorlegt. U vindt dan hier in die documenten van de jaarrekening, ik heb er een paar zaken uitgehaald, weer informatie terug rond de vaste en de vlottende activa. Zo gaat dat, dat zijn balanselementen over het eigen vermogen, over de schulden, dat komt allemaal terug. Belangrijk toch wel hier is het feit van het bedrijfsresultaat, zoals dat volgens het model van de Nationale Bank dient berekend te worden. Dat is dus die bijna €60.000. En samen met de overgedragen winst van vorig jaar, namelijk €162.000, lag er dus voor de Raad van Bestuur en ook voor deze vergadering een te bestemmen winst voor van €222.000 en een beetje. De Raad van Bestuur heeft een voorstel gemaakt om die winstverdeling een bestemming te geven. Dat vindt u in dit tabelletje terug. Er wordt voorgesteld om een deel van die winst over te dragen naar het volgende jaar. En ook een deel uit te keren als dividend aan de belangrijkste aandelenhouder van het AGB, namelijk gemeente Beersel. Dus opnieuw duikt dat getal op, €59.859. Dat is natuurlijk natuurlijk, je moet dat wat goed plaatsen. Dat is enerzijds vestzak, broekzak. De gemeente betaalt voor de investeringen, betaalt voor de exploitatie en krijgt nu een dividend uit. Waarom doen we dat? Omdat het natuurlijk een vennootschap is en omdat een vennootschap vennootschapbelasting betaalt. En het is dus van belang om die winst dus ook niet te groot te maken, aangezien wij toch een enorme sponsor zijn als gemeente. Vandaar dat wij een dividend gaan uitkeren, waardoor de vennootschapbelasting dus binnen de perken wordt gehouden. Dit is een normale techniek dat de fiscus ook ervaart. Aanvaard. Vandaar dat er dus uiteindelijk een besluit voor ligt nu, in dat is het document van deze Raad van Bestuur, waarin jullie ter zitting hebben kennis genomen van het verslag van commissarissen, waarin zij zeggen dat zij eigenlijk geen voorbehoud maken, een gunstig advies geven, en ook uw gunstig advies over de bestemming van de winst, een deel bij de reserves zal ik zeggen, en een deel als dividend uitgekeerd, en tenslotte dat jullie, zo gaat dat bij een vennootschap, dat de algemene vergadering of hier de gemeenteraad kwijting geeft aan de bestuurders, met andere woorden eigenlijk ontslaat van hun verantwoordelijkheid naar die rekening toe. Zo, tot daar die toelichting. Voorzitter, als er vragen zijn, dan hoor ik ze graag en anders wil ik u vragen om dat ook ter stemming voor te leggen.
Heeft er iemand vragen ter rekening van het AGB? Nee, dan stemmen over dat punt.
Ja.
Ja. Volgende punt, agenda punt nummer 4, de jaarrekening 2019 en een begrotingswijziging voor 2020 van de PEVA VZW De Meent. Mevrouw De Greef.
Wat er vooral opviel in de jaarrekening van 2019, dat er werden verbouwingen gedaan voor €25.000 aan de loges. Er zijn nieuwe douches, er is een vernieuwing aan het keukentje, aanpassingen om de geurhinder weg te werken enzovoort. En wat er ook opviel is dat de uitkoopsommen en de vaste kosten, zoals de auteursrechten en de catering, teruggestegen zijn. Maatregelen die we dan hebben genomen, kan je terugvinden in de begrotingswijziging 2020. Bijvoorbeeld een verhoging van de ticketinkomsten door onder andere administratiekosten aan te rekenen en een verhoging van de toelage van de gemeente. De gemeente geeft vanaf dit jaar €30.000 meer als compensatie voor het verlies van de barinkomsten. Er is dan ook nog een begrotingswijziging gemaakt, rekening houdend met corona. Er komt een alternatieve programmatie in het najaar 2020. De Meent gaat meer lokaal. En aan de grote artiesten, boekingskantoren, gaan we voorstellen om te werken op een verdeling van de inkomsten. Wat niet zo simpel is. En hopelijk kunnen we ook nog rekenen op extra financiële ondersteuning van de overheid. Er is al een lijstje klaar met mogelijke namen en genres opgemaakt voor het najaar, maar het is dus nog wat afwachten. Zoals iedereen weet, werd de traditionele startverkoop uitgesteld. Eind augustus zal het programma voor de maand september en oktober online komen en de verkoop van tickets voor die voorstellingen plus de cursussen is voorzien voor begin september. Vanaf volgende donderdag 2 juli tot en met zondag 12 juli willen we al beginnen met wat film aan te bieden. Telkens 2 films om 16 uur en 20 uur op donderdag en zondag, uiteraard ook hier rekening houdend met de te nemen maatregelen. Dit zal binnenkort bekend worden gemaakt via de website, Facebook, nieuwsbrief, lichtkranten en affiches. Wat hebben we nog meer gedaan in De Meent? De eigen voorstellingen die geannuleerd werden, probeerden we zoveel mogelijk een plek te geven in het nieuwe seizoen. En degenen die tickets hadden gekocht, hebben we een tegoedbon gekregen. De verenigingen die een voorstelling gingen geven, die krijgen hun huurgeld terugbetaald vanuit de gemeente. En De Meent heeft alle mensen die tickets kochten intussen terugbetaald. We hebben een bevraging gehouden bij ons publiek en uit de enquête leert men dat meer dan 80% van de mensen uitkijkt naar de nieuwe programmatie, maar terughoudend blijft om nu al tickets te kopen. De website is intussen omgebouwd tot een cultuur in uw kot website met heel wat tips voor de cultuurliefhebbers, doelboekjes voor families rond bepaalde familievoorstellingen enzovoort. De schoolprogrammatie voor komend seizoen werd intussen al aan de scholen bezorgd. En gelukkig stonden de meeste voorstellingen voor voorjaar 2021 ingepland en komen er intussen al inschrijvingen binnen. Het personeel van de gemeente is aan de slag gebleven. Het secretariaat had tot nu toe zijn handen vol met terugbetalingen, verwerking tegoedbonnen, opschonen van klantenbestand. En ze houden ook regelmatig contact met de klanten via nieuwsbrieven, Facebook, websites en bevragingen. De technische ploeg pakt de renovatie van de loges verder aan en ook de schouwburg werd onder handen genomen. Onze foyer wordt intussen door gemeentebestuur en verschillende overlegplatformen gebruikt als coronaproof vergaderruimte. Het college besliste de infrastructuur gratis ter beschikking te stellen van die overlegplatformen, waar Beersel ook partner is, zoals de politiezone en woonpunt. En de gemeente organiseert telkens permanentie en technische ondersteuning. Dat was het zo'n beetje. Zijn er nog vragen?
Niemand vragen. Ja, meneer Steert.
Waarover stemmen we nu? Want het agendapunt was jaarrekening
2019 en de begrotingswijziging 2020. Maar ik geef een beetje een uitleg over een extra begrotingswijziging 2020 in verband met corona.
Dank u.
Prima. Nog iemand? Dan zullen we erover stemmen.
Ja.
Volgende punt, de jaarrekening van de gemeente voor 2019. Het woord is aan meneer De Kropper.
Dank u wel, voorzitter. Het is nu gemeente Beersel, ik zal maar zeggen het sluitstuk van al die jaarrekeningen. Opnieuw op dezelfde manier behandelen. We vertrekken van de kengetallen. De kastoestand in 2019, of beter gezegd 31-12-2019, en voor de volledigheid heb ik hier rechts een vergelijking gemaakt met 2018. Dat heb ik uit de vorige rekening gehaald, dus maar ik kan nu misschien ter plaatse toch nog wel eens kijken. We zien dus de kastoestand die opnieuw verbeterd is van gemeente Beersel. Er staan natuurlijk nog wat vorderingen en schulden open, maar straks zullen we zien dat de schulden toch relatief klein zijn. Er is voor bijna 31.000 euro uitgegeven in exploitatie. Daartegenover staat een inkomst van 36,5 miljoen, moest het daar straks zijn natuurlijk, nu ook, euro. Wat dus ons een saldo oplevert op vlak van exploitatie in 2019 van 5,5 miljoen. Een groot deel van die verklaring heeft natuurlijk te maken met het feit dat er ook hier weer heel wat geplande investeringen opgeschoven zijn, verplicht naar 2020 of naar de meerjarenplanning. In elk geval, het budgettair resultaat van het boekjaar is dus 743.000 euro, wat dan dient bijgeteld te worden, u ziet hier de kromme pijl, met de resultaten van vorig jaar, waardoor dus het gecumuleerd budgettair resultaat 20,5 miljoen ongeveer is ten opzichte van 19,7 miljoen vorig jaar. En ook de uitfinanciering is dus zeker positief. Daar kom ik straks nog eens even op terug. We zien de investeringen. In 2018 is er voor 8 miljoen geïnvesteerd. 2019, dat is altijd zo als eerste jaar van een legislatuur een beetje een overgangsjaar. Vandaar dat er op dat moment meestal geen nieuwe initiatieven gestart worden en dat meestal nog initiatieven uit de vorige legislatuur verder afgewerkt worden. Er zijn er nog een heel pak die doorlopen in de volgende meerjarenplanning. U heeft dat ook gezien. Al de afgesloten investeringsenveloppen zitten bij nu documentatie. Dat is ook een verplichting. Dus op het einde van een legislatuur moeten de investeringsenveloppen afgesloten worden. Indien de investeringen nog niet afgewerkt zijn, maar in de nieuwe meerjarenplanning terug verder gezet worden, moet er een nieuwe investeringsenvelop geopend worden. Dat hebben wij ook gedaan. Jullie hebben dat allemaal goedgekeurd met de meerjarenplanning. Dus in die zin is dat een beetje te verklaren. Nieuw aangegane leningen zijn er niet. Hè. U ziet dat vakje is volledig leeg. We hebben ook geen vervroegde terugbetalingen gedaan. Dat was ook vorig jaar al zo. De openstaande schuld is verder gezakt. U zag het vorig jaar 7,6, zitten we nu na 6,5 miljoen. De openstaande schuld per inwoner bedraagt nu €257. En als u het cijfer daar straks bij het OCW onthouden heeft onder de 11, dan kunnen we tellen, dan komt dat dus op €368 per inwoner. Wat niet enkel historisch laag is, maar wat ook in Vlaanderen een zeer lage schuld betekent. Lage schuld is voor alle duidelijkheid ook nu weer geen doel op zich. Het is geen fetisj voor ons. Maar het laat ons natuurlijk toe om de centen optimaal te gebruiken. Hoe minder dat er aan de banken moet rente betaald worden, hoe beter voor gemeente Beersel. En je ziet, volgend jaar wordt er ook verder een schuldafname gerealiseerd. Zo stond het in onze meerjarenplanning, dus we gaan op dezelfde manier voor. Belangrijk is toch wel dat financiële draagvlak, omdat we dat moeten hebben om onze evenwichtsvoorwaarden autofinanciering te bekijken. Opnieuw die twee getallen, enerzijds het resultaat op kasbasis, ik haal direct naar beneden. Je ziet hier de twee getallen in het rood omcirkeld. Dus de twee evenwichtsvoorwaarden zijn voldaan. Ik denk dat we niet anders kunnen zeggen dan dat we hier een goed resultaat hebben. Wat betreft de uitgaven, opnieuw hetzelfde. De uitgaven zijn een 10% lager dan geraamd. Ik denk dat het een veilige marge is die we genomen hadden. En de ontvangsten die zijn iets ruimer dan geraamd, 3%. Maar het grootste deel van die ontvangsten, namelijk meer dan 20 miljoen, wat betreft enerzijds de personenbelasting en anderzijds de kadastraal inkomen, daar hebben we weinig aan te vertellen. Dat zijn niet alleen enkel ramingen, maar ook rekeningscijfers die we uiteindelijk doorkrijgen van de federale of de Vlaamse overheid. Ik vertelde het al dat een deel van de geplande investeringen moet doorgeschoven worden naar de meerjarenplanning. Een deel daarvan is ook naar AGB gegaan. Dus u weet dat we ook in de loop van 2019 een aantal gebouwen bijkomend in het AGB hebben opgenomen. Daardoor vallen die investeringen hier natuurlijk weg en krijgen die plaats in het AGB-model. U vindt hier ook de investering terug van €84.000 als lening aan het AGB. We hebben dat daar straks gezegd. En ook het terugbetaald kapitaal vinden we hier terug als een terugvordering op financiële schulden. U vindt dan nog een bedrag terug van een bestemd fonds. Dat is het pensioenfonds voor de contractuelen dat wij als gemeente aanleggen. Het OCW had er daar straks ook een. Ik heb er toen niks over verteld. En daarnaast is er nog een bestemd fonds voor investeringen, namelijk voor sociale woningbouw. Met andere woorden, dit is een mooi resultaat. Sorry, ik was fout. Het exploitatiefonds voor de contractuele, ik zat een lijntje te laag, bedraagt €1.172.000, dat is wat meer. En het fonds, bestemd fonds voor investeringen, is €187.000. Excuus, een lijntje verkeerd gelezen. Dus het verhaal over de lening heb ik al verteld. Dus we zitten daarbij bij het exploitatieresultaat. U heeft de tabellen kunnen zien. Ik heb hier ook klaar als u wilt, als er vragen over zijn. Verschillen tussen rekening en uiteindelijk het budget. Dus dat is, heeft zeker te maken, belangrijke daarin, denk aan de straatverlichting, waar we dus eigenlijk een hele grote... Nu zit ik bij investering, waar we dus bij een hele grote inkomst hebben gehad. De lijntjes zijn versprongen. Ja, hier bijvoorbeeld dit wil ik even in de kijker zetten, omdat we daar straks toch nog voor een deel op terugkomen. Dus er was een budget voorzien voor investeringen voor de aankoop voor de grond van de nieuwe loods. Dat is doorgeschoven naar 2020. Dat is zo een van die belangrijke verschuivingen. Als er vragen zijn, kom ik er straks op terug. Het gaat ons niet te ver terugbrengen. Ik ga dan terug naar de rekening van de gemeente, waar we de evolutie van de exploitatierekening zien. En dus we zien dat de uitgaven en de inkomsten eigenlijk op een bijna vergelijkbare manier jaar na jaar stijgen. Maar dat is ook een gelijkmatige stijging, dus niet direct iets waar we ons ongerust over maken. Ook de fiscale ontvangsten, die natuurlijk een belangrijkste deel uitmaken van onze exploitatieontvangsten, stijgen op dezelfde manier. Als we kijken naar de personen inkomstenbelastingen, dan is het jaargemiddelde daar bijna 10 miljoen, 9,7, gespreid gemiddelde van de 3 jaar. En 9,8 voor de onroerende voorheffingen. De tax op de motorrijtuigen blijft ongeveer gelijk. En dan hebben we ook nog de andere belastingen waar dus een stijging op zit, maar waar we kunnen zeggen dat gemiddeld dat 2,3 miljoen per jaar is. Dus je vindt dan nog wat grafiekjes om dat toe te lichten. Ik wil er hier eentje toelichten. Of eentje. Hier zien we de werkingsonkosten, dat in uw documentatie zit, die dus vanaf 2015 van 6,2 naar 7,7 evolueert, opgesplitst in de voornaamste zaken. Hierin zijn personeelkosten, werkingskosten, energie. Energie, hebben we al een paar keer gezegd, die belangrijk daalt. En dan hebben we nog ook de personeel. Ook het personeel vertoont een stijging over de verschillende jaren. Van totaal van in 17 13,5 miljoen, dan nu 14,3. Maar ook hier volgen we mooi de lineaire stijging. Er is natuurlijk wel wat schommeling. Maar uiteindelijk zitten we daar op een aanvaardbare stijging. Wat betreft de investeringen kunnen we zeggen dat we, als we de laatste 3 jaar optellen, de investering in materiële vaste activa, dat eigenlijk schommelt tussen de bijna 3 miljoen en de bijna 4 miljoen. Dus hier hebben we een 3 jaar gemiddelde van 3,8 miljoen. Dat is wat het bestuur in 17, 18 en 19 heeft gerealiseerd. Ten opzichte van de exploitatieoverschot, die we in 19 5,3 miljoen hebben, is dat een mooi resultaat. Dat wil zeggen dat we eigenlijk met de overschot de investeringen kunnen afbouwen. Wanneer we natuurlijk op volle snelheid zijn in al onze projecten, zal dat een stuk moeilijker zijn. Daarom hebben we ook in onze meerjarenplanning nieuwe leningen gepland. Denk aan de bouw van het woonzorgcentrum of de bouw voor de nieuwe scholen. Ik wil concluderen. We kunnen hier eigenlijk aan deze gemeenteraad een mooie rekening voorleggen met natuurlijk de evenwichtsvoorwaarden die oké zijn. Ik zei het al, een mooie opbrengst in exploitatie, een lage leningslast. Dus daar kunnen we blij om zijn. Belangrijkste vraag die we moesten stemmen, zoals het bij het OCNW het geval was, van hebben we bij de opmaak van de meerjarenplanning in december 2019, hebben we daar wel goed gerekend? Ja, en dan moeten we eigenlijk hier onderaan kijken. Dit is het rekeningresultaat dat vandaag voorlegt van 2019 met 20,5 miljoen. En we hebben in onze meerjarenplanning maar 19,7 miljoen vooropgesteld. Dus ook hier verbetert onze uitgangspositie, zo mag ik het wel zeggen. Zoals ik het daar straks geformuleerd heb, het ligt zeker geen hypotheek. Integendeel, onze resultaten verbeteren. Denk aan de 800.000 euro of bijna 800.000 hier en straks ook in het OCNW. Dus globaal kan je zeggen dat we een gezondere financiële basis hebben om onze meerjarenplanning te vervolledigen van ongeveer 1,5 miljoen. Maar ook hier een dikke maar. Wat betreft, en ik ga niet blijven, Jeremia, maar misschien is u dat niet ontgaan, maar bij de meerjarenplanning hadden wij groeipercentages ingepland van 1% in de onroerende voorheffingen en de aanvullende personenbelasting. Dus ik rond af, samen 20 miljoen. Dus per jaar hadden we daar een groei van 200.000 euro voorzien. Ik moet u niet vertellen dat wij ons zorgen maken over de bijvoorbeeld inkomsten op de personenbelasting. Door de hoge werkloosheid omwille van corona zal dat nogal een duik nemen. Jullie zien de cijfers ook. Er wordt een krimpen van 5 tot 10% vermeld voor de nationale overheden. Dus ook bij ons zou dat zijn effect kunnen hebben. Dus wellicht is dat een reden om bij te sturen op het einde van het jaar. Wij mogen daar niet over speculeren. We gaan nieuwe cijfers krijgen van de overheid en we zullen moeten inschrijven. We zullen dus zien. Ook het gemeentefonds, daar hadden wij een engagement van de overheid met dat daar een stijging van 3,5% zou inzitten. Wij hopen dat de Vlaamse overheid daar zijn woord houdt. Is dat niet zo? En het zou ons niet verbazen moest daar iets mee gebeuren, dan moeten wij ook daar de tering naar de nering zetten. Ook voor de lokale belastingen zijn er een aantal belastingen, denk maar aan die op drukwerk. Er is heel weinig drukwerk uitgegeven in die maanden en wij zullen in de gemeenteraad van september ook een voorstel voorleggen om een kwartaal vrijstelling te geven voor die, ik zal maar zeggen, activiteitsgebonden lokale belastingen. Voor degenen die voor een heel jaar stemmen, zul je in september een voorstel krijgen dat er dus april, mei en juni voor een aantal van die belastingen die corona-gerelateerd kunnen genoemd worden, dat daar ook een kwartaal, dus een 25% vrijstelling zal zijn. Maar dit moet de gemeenteraad nog goedkeuren, maar dit was waar we uiteindelijk, of waar we uiteindelijk zullen naar werken. Dus we verwachten dus wel degelijk stijgende werkingsuitgaven. Die hebben we nu al dagelijks. We zijn volop bezig te inventariseren. Al onze diensten werken hieraan mee. Wat zijn de meeruitgaven omwille van corona? Ja, en dat zijn toch wel forse bedragen. We zien dat in de college, jullie zien dat ook in de mandaten op de college, zijn er bijna wekelijks extra uitgaven. Ik heb daar straks voor het OCW ook al over de sociale uitgaven gesproken. Dus het is toch wel een groot vraagteken. En we zullen dus, dat kunnen we vandaag wel garanderen naar de gemeenteraad. We zullen dus wellicht een stuk van ons huiswerk opnieuw moeten doen en een toch wel aangepaste meerjarenplanning voorleggen in, op het einde van het jaar. Zo, daarmee is mijn vraag of is mijn toelichting rond. Ik wil de voorzitter nog vragen om te vragen of er nog vragen zijn van jullie uit. Maar vooraleer wil ik toch zowel de financiële diensten als de andere diensten, ik denk ook aan administratieve diensten, danken voor het huzarenwerk dat dat toch elk jaar vraagt om de rekening van AGB, gemeente, OCMW zo op tijd klaar te maken. Ik denk dat ik in jullie naam naar diensten of financiën, naar de algemene directeur en de directeur van CC De Meent is daar ook, onze dank mag geven voor al dat voorbereidend werk. Zo, dan is het woord terug aan u, voorzitter.
Oké. Zijn er vragen omtrent de jaarrekening? Nee.
Eerst een inleidende vraag die te maken heeft met een verduidelijking. Ik bedoel, het decreet legt natuurlijk alleen nog op van resultaten en doelstellingen realisaties te geven op de prioritaire doelstellingen.
Die uitleg komt nog, hè?
Ah, die komt nog.
Ja, okay. Ja, dus dat moest ik aan de voorzitter ook dus nog zeggen. Maar
dat zijn de containergetallen.
Ja, dit zijn de cijfers en nu is het dus de beurt aan de drie collega's om de prioritaire doelstellingen die eigenlijk nog in vorige legislatuur geformuleerd waren, want het is de jaarrekening van 19, om die toe te lichten. Voorzitter, u mag het woord geven. Ik denk dat de burgemeester gaat beginnen. Hè.
Ja, dus we gaan de laatste keer de prioritaire doelstelling waterbeheersing, integraal waterbeheer bekijken. Dus maakt nog deel uit van het vijfjarenplan 2014-2019. Ja, dus deze raad hier werkt in feite 2020-2025. Er zijn dan ook andere prioritaire doelstellingen vanaf 2020. De actie is voor eerst in samenwerking met de provincie. Wel, wij kennen toekennen van subsidies, 75% van de provincie en 15% van de gemeente, voor het nemen van waterpreventieve maatregelen om de woningen te beschermen tegen wateroverlast. Deze werd verlengd, ook voor de periode 2019-2024, in samenwerking met de provincie. En we kunnen zeggen dat we daar al 7 aanvragen voor gekregen hebben. Aanleg van erosiepoelen en geleidende grasstroken. We kennen de verdere uitwerking van de projecten Wouweringen, een erosieproject en een dam tegen modder en wateroverlast. We moeten daar de voetweg ophogen voor geleiding van het afstromend water en creëren een dam dwars over de niet geclasseerde waterloop. Percelen in onverdeeldheid. Daar moeten we dus nog uitzoeken hoe de percelen kunnen verworven worden. Belangrijk van weten is dat men vandaag eerder uitgaat van het verwerven van de percelen. De grote Hertstraat om water en sediment in het bovenstroomgebied van de Kesterbeek te vermijden, kunnen er erosiepoelen worden aangelegd. Ontwerp werd met betrokken landbouwer besproken. Landmeter voerde topografische opmetingen uit en legde perceelsgrenzen vast. Basis om het definitief ontwerp uit te werken. Dwersbos-Hongarijenstraat, voorontwerp tot realiseren van een erosiepoel met uitstroom naar vijver en perk op de Alsenbergse Steenweg. Hier zitten we op de bovenloop van de Koekoekbeek, een beek die dus vooral door Linkenbeek loopt. Eigenaar werd in 2019 overtuigd van het nut van de erosiepoel. Na overleg werd een nieuw ontwerp en raming opgesteld. krijgen we een projectaanbod is het Wouterstraat. Voorstel met eigenaar besproken om een houthakseldam op de rand van de hoger gelegen akkers ter plaatse tegen overlast in de lagere gelegen tuinen. De eigenaar is mondeling akkoord, maar de bespreking met de pachter leveren tot nu toe nog geen akkoord op. Actie aanleg gescheiden rioleringsstelsel. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel in de brede gracht en de nering is uitgevoerd. De aannemer dient nog een aantal openstaande opmerkingen uit te voeren, alvorens de werken voorlopig opgeleverd kunnen worden. Hof ter Motten, project afvalwaterriolering uitgevoerd uit het gebiedsdekkend uitvoeringsplan. Buffering Bredegracht, aanleiding van een gecontroleerd overstromingsgebied op de waterloop Herrendijk. Buffering van regenwaterafvoer van de Nering, de Lotstraat, met vertraagde afvoer naar de Zenne. Procedure voor het afschaffen van een niet meer toegankelijke buurtweg werd opgestart. De gemeentelijke investeringsprojecten Dikke Meerweg en Wortelenberg. Buffering Hemelwater op kruispunt van de Molenbeek met de Boomgaardstraat wordt uitgewerkt. Ontwerp verder af te werken op basis van besprekingen met de betrokken instanties en de eigenaars. Het gemeentelijk investeringsplan Jean-Baptiste van den Bos en Frans de Greefstraat. De Vlaamse Milieumaatschappij keurde de opsplitsing van het dossier in 3 delen goed. Voordeel A, de Frans de Greefstraat, werd een omgevingsvergunning aangevraagd. Opmaak omgevingsvergunning deel C, bufferbekken en aanleg RWA-leiding tot de Gemeenveldstraat is momenteel lopende. Hendrik Conscience-straat, Donderveldstraat en Ast. Opmaak ontwerp van aanleg voor een gescheiden rioleringsstelsel en buffering regenwater. Opmaak innameplan op start afkoppelingsstudie. Opmaak voorontwerp voor aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en buffering regenwater in de Rollebeekstraat. Oplossen knelpunt Waterstraat voor rekening Aquafin en Molenveld voor de gemeente. Aanleg gescheiden rioleringsstelsel, erosiebestrijdingswerken, aanleg van een grasbufferstrook en buffergracht langs de Hoogkouter. Uitvoering afkoppelingsstudie en opmaak ontwerp bovenbouw. Wegen- en rioleringsproject Steenweg op Pukkel, het gedeelte tussen Dachlenberg en de put van Kaalvoet, ontwerp fietspaden en gescheiden rioleringsstelsel, samenwerkingsovereenkomst is in orde met de gemeente Linkenbeek, afkoppelingsstudie, woningen en bedrijven is lopende, verdere samenwerking van het aanbestedingsdossier. In het kader van het landinrichtingsproject Land van Terling werd gestart met de werken aan de Alsenbergse Beemt, aanleg van een waterberging, bufferbekken en inrichting van overstromingsgebied tussen de Leuzebeek en de Molenbeek. Vroenenbosstraat, kleine rioleringswerken tot aan de gemeentegrens met Halle. Samenwerkingsovereenkomst is afgesloten met Sint-Pietersleeuw voor aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in deel Hemelstraat en deel Grensstraat. Desteleidenstraat, van de gemeentegrens tot Oude Nijverse Baan, opmaak van een ontwerp voor aanleg van een afval- en regenwater in de riolering. Oplossen van de weerkerende wateroverlast. De Menisberg in Huizingen, opmaak voorontwerp voor aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel. De waterlopen van derde categorie en de grachten die worden jaarlijks onderhouden. We krijgen ook de jaarlijkse opruiming van 2 open wachtbekkens bij voldoende sliphoogte, namelijk deze gelegen in de Ingendaal en de Schavijslaan. Onderhouden van het rioleringsstelsel door de aangestelde firma, rioolreiniging en camera-inspecties, controle en ruimen van ondergrondse wachtbekkens, er zijn er heel wat, en de bijzondere watermonden, de greppelbakken en de gekende knelpunten ter voorkoming van wateroverlast. Zo, dat is dan het verslag voor 2019.
Ja, dan mevrouw Omanzin.
Ja, dank u. Ik geef graag even een toelichting over de prioritaire doelstelling integratie. Nu, de gemeente Beersel wil dus al haar inwoners de kans bieden om actief deel te nemen aan de Beerselse samenleving en het algemeen welzijn van de Beerselaars garanderen en verbeteren. Bij voorkeur door het voeren van een inclusief integratiebeleid. Kortom, Beersel wil een gemeente zijn waar het aangenaam wonen is en alle burgers zich thuis voelen, ongeacht hun herkomst of achtergrond. De gemeente wil blijven inzetten op de toegankelijkheid en de bekendmaking van hetgeen in Beersel georganiseerd wordt. Klassieke drempels zoals taal, Het financiële aspect, cultuurverschillen en hokjesdenken moeten we vermijden en waar mogelijk wegwerken, zodat kansengroepen nog meer kunnen participeren. Er werd zeer hard ingezet op het voeren van onthaalgesprekken. In 2019 werden alle nieuwe inwoners van niet-Belgische origine bereikt. Dit gebeurt in samenwerking met VZW PIN. En in zo'n onthaal- en integratiegesprek komen alle mogelijke onderwerpen aan bod, maar wordt sowieso gefocust op lessen Nederlands, werk, inburgering en vrije tijdsparticipatie. Er waren acties die de scholen ondersteunen bij de instroom van nieuwkomers, bijvoorbeeld met stages Nederlands, huiswerkbegeleiding, leesklassen, de boekenstoet enzovoort. De integratiedeskundige van het OCMW begeleidt en ondersteunt onder andere nieuwkomers die extra ondersteuning nodig hebben, eventueel in samenspraak met een maatschappelijk werker of andere sociale partners. Er wordt hard ingezet op het promoten en organiseren van leer- en oefenkansen, zoals de promotie van NT2, laagdrempelige lessen, praatgroepen, taalplezier, vormingen van huis van het kind, babycafé, kookworkshops enzovoort. De integratiedienst ondersteunt ook initiatieven van de doelgroep zelf, zoals het Afrikafeest, de tuintjes Arctic, het buurthuis Babbelot, Lotspot enzovoort. Er is ook een actieve samenwerking met het onthaalbureau om rechthebbenden toe te leiden naar inburgering, als ook met basiseducatie. Hier worden projecten uitgewerkt om het leren voor iedereen te stimuleren. Laaggeschoolde werknemers ondersteunen die initiatieven nemen om hun competenties te verhogen. Buiten deze opleisting zijn er nog tal van initiatieven die de integratiedienst over de verschillende beleidsdomeinen heen mee ondersteunt. Tot daar deze toelichting.
En dan nu het woord door mevrouw Van Averbeke.
Dank u wel, voorzitter. Ik overloop graag met jullie de realisatie van de prioritaire doelstelling rond mobiliteit. Als het gaat over het openbaar vervoer afstemmen op de behoeften van de inwoners, hebben wij binnen de vervoerregioraad, wat nieuw opgestart is voor de Vlaamse rand, maar ook voor alle andere delen van onze provincie en van Vlaanderen, hebben wij daar goed mee gewerkt met de lijn om daar een nieuwe tangentiële busverbinding te kunnen realiseren. Op dit moment staan we daar met een voorlopige goedkeuring op het voorstel, met in verstande dat alles nog moet doorgerekend worden en we pas bij de totale beeld van de berekening zullen kunnen verdere stappen zetten. Wat betreft de openbaar vervoerhaltes en haltevoorzieningen, daar hebben we ook een oefening gemaakt naar welke nieuwe mobipunten we wenselijk achten in onze gemeente. En die zijn ook opgenomen in het totaal overzicht. Wat het onderhoud en het vernieuwen betreft van de openbaar vervoerhaltevoorzieningen, blijven we verder werken met de firma Deco die daarvoor het onderhoud zorgt. Wat betreft het onderzoek van de aanpassing van de brug Kerkhofstraat-Lot, dat is iets wat doorgeschoven werd naar dit jaar. We hebben verder gewerkt met het derde betalersysteem en de tegemoetkoming in de busipas. Dat is iets wat blijft doorlopen. Wat betreft de parkeerinfrastructuur, dit hebben we doorgeschoven naar het mobiliteitsplan waar we op dit moment aan het werken zijn. Het opmaken van een parkeerplan voor vrachtwagens, daar zitten we eigenlijk op twee sporen op te werken. Enerzijds hebben we samen met de ons omliggende gemeentes Quaris aangesteld om daar een grensoverschrijdende studie van te maken. We hebben dit ook opgenomen in ons mobiliteitsplan en we zijn daar ook aan het werken binnen de globalere vervoerregioraad. Wat betreft het dragen wegennet, zit in uitvoering volgens plan wat betreft de uitwerking van het project. Er is een inventarisatie geweest van de wegwijzering van het trage wegen. De participatieproject om de inventaris van de trage wegen te doen werd uitgewerkt. En de uitvoering daarvan zal nu plaatsvinden. U zult een aankondiging daarvan vinden in de Rondeboskrant die eind van deze maand in uw bus valt. We zullen het wegennet afstemmen op de wegencategorisering, waarbij we een aantal concrete projecten omcirkeld hadden. De eerste gaat over de Ingendaallaan, de studie van de herinrichting van deze straat en de opmaak van een circulatieplan. Dit maakt integraal deel uit van een mobiliteitsplan. Het vrachtroutenplan heb ik daarnet al aangehaald. We hebben de bewegwijzingsplan van de bedrijvenzones opgemaakt en uitgevoerd. En de ontsluiting van het vrachtverkeer van de Kanaalzolen-Lot zit volledig in het project Strategisch Zennevallei en daar komen we later in deze raad nog op terug. De veilige voorzieningen voorzien voor de zachte weggebruikers naar school en tussen de woonkernen zit ook volledig het opmaak van dat plan in het mobiliteitsplan. We werken daarvoor heel goed en heel nauw samen met de Fietsersbond en ook met de scholen, omdat die daar heel sterk betrokken partij voor zijn. We hebben de oversteekbaarheid van de zachte weggebruikers, het plaatsen van oversteken uitgevoerd. Herinner u de rode coatings die we aangebracht hebben in het loop van vorig jaar. En dan hebben we ook nog verder gewerkt aan de fietsinstallingen. We hebben fietsinstallingen in de Ceder en Domein Rondenbos. We hebben fietskluizen voorzien, die staan er in Domein Rondenbos. De buitenfietspompen zijn er en dan de fietskluizen in de stationsomgevingen worden voorzien dit jaar, zijn gegund en de bestelling loopt. En dan hebben we tenslotte de flankerende maatregelen uitgevoerd die voorzien waren, namelijk de plaatsing van het straatmeubilair, die zijn afgewerkt. We hebben verder gewerkt aan onze sensibilisering, namelijk wij vertalen dat naar het meewerken met de lijn of samenwerken met de lijn om zowel de carnavalbus als de eindjaarsbus mogelijk te maken. De aankoop van de verkeerssanitisatie is gebeurd. Met dank aan onze minister, die jammer genoeg niet aanwezig is, zijn de geluidsschermen geplaatst op de ring. En wat het mobiliteitsplan, het duurzaam mobiliteitsplan, in brede lijn betreft, daar zitten we volledig te werken samen met de vervoerregioraad en komt ook in het mobiliteitsplan terug. De veilige schoolomgeving hebben we net al aangehaald. We werken daarvoor nauw samen met de scholen, maar ook met AWV, aangezien flink wat van onze scholen aan gewestwegen liggen. Tot daar de realisaties van 2019.
Ziezo, daarmee hebben we het volledige punt behandeld. Heeft er nog iemand vragen hierover, meneer Stijert?
Ik ben heel verhaal gehoord, maar ik kan dat niet lijmen met de documenten die wij op voorhand gekregen hebben. Hè. Ik bedoel, op voorhand hebben wij een formeel document gekregen en dat is wat hier ter stemming ligt. Dat is doelstellingen realisatie 2019. Daar zijn een aantal zaken die als gerealiseerd staan, ja. Daar zijn een aantal zaken die staan als gerealiseerd, ja, maar. Nee, staat er niet op. Dus er is, waarschijnlijk is alles gerealiseerd. Maar wat wij op papier krijgen als gemeenteraadsleden om hier te stemmen, is niet te rijmen wat er hier verteld wordt. Ik ga een voorbeeld geven. Bladzijde 6. In veilige voorzieningen voorzien van de zachte werkgebruiker naar de scholen en tussen de woonkernen. Daar staat een bullet opmaak, onderhoudsplan, voetgangersvoorzieningen en ontwikkelingvisie. Daar staat geen ja bij, daar staat geen ja maar bij, daar staat geen nee bij. Dus ik weet niet wat ik daarvoor moet stemmen. Opmaak, onderhoudsplan, fietsvoorzieningen en ontwikkelingen, visie. Daar staat geen ja bij, daar staat geen ja maar bij, daar staat geen nee bij. Verbeteringen, oversteekbaarheid, zachte weggebruikers op hoofdwegennet. Is dat een ja? Is dat een ja maar? Is dat een nee? Ik weet het niet. opstellen actieplannen verschillende scholen. Is dat een ja? Is dat een ja maar? Is dat een nee? Ik weet het niet. Of moet ik naar de geluidsbanden luisteren om hier te stemmen? Bevorderen fietsverkeer door plaatsen in comfortabele fietsstallingen. Daar staat een ja maar. Dat is het eerste punt waar er feitelijk een analyse gemaakt wordt in de dossierstukken die we gekregen hebben van de realisaties. Dus het minimum minimorum, denk ik, zou zijn dat de teksten die hier voorgelezen worden, dat die ons ook overgemaakt worden, dat wij als gemeenteraadsleden ook een oordeel kunnen vellen over waarover wij hier stemmen. Maar dit document zoals wij het gekregen hebben, is absoluut niet transparant en laat ons onmogelijk toe om... Laat ons staan na te gaan of dit klopt, om even met buurtbewoners te gaan spreken, om even met onze achterban te gaan aftoetsen. Klopt dat inderdaad? De informatie ontbreekt gewoon. Hier staan tientallen bullet points opgediend waar gewoon geen conclusie bij staat. En hier juist is er een gans verhaal mondeling gecommuniceerd. Dus op basis daarvan moeten wij nu ons stemgedrag nu bepalen, als ik het goed begrijp. De grachten onderhouden. Daar staat een ganse lijst van grachten. Welke zijn er onderhouden? Welke zijn er niet onderhouden? I don't know. Op basis van dit document kan ik dat niet uitmaken. Dus ik kan niet oordelen of die doelstellingen gerealiseerd zijn of niet. Ofwel kan ik niet goed lezen, of ik ben technisch onvoldoende overlegd. Maar bladzijde 5, de grachten onderhouden... En daar staan een aantal grachten opgesomd, maar of die onderhouden zijn of niet, dat weet ik niet. Dat is een lijst van grachten, zeer interessant. Maar dit is, volgens mij is dat geen doelstellingenrealisatie, is dit geen duidelijk verslag van wat dit bestuur het laatste jaar gerealiseerd heeft. En ze is maar op 2 aspecten verplicht van helder en duidelijk te communiceren. Hè. Dat zijn dus de 2 doelstellingen die ze preferentieel naar voren gesteld hebben. En we krijgen letterlijk een vodje papier waar een ja op staat, een ja maar op staat en waar nergens een nee op staat. Ik vind dit feitelijk een gemeentebestuur en het respect voor deze gemeenteraad onwaardig.
De grachten betreft heb ik heel duidelijk gezegd.
Sorry, maar dit staat niet op papier. Hoe wilt jij dat wij een vergadering voorbereiden? Hoe wilt jij dat wij op een serieuze manier naar een gemeenteraad komen? Wilt jij dat wij met onze achterban praten? Hoe wilt jij dat wij communiceren met de buitenwereld? Hoe wilt jij dat wij u controleren? Wij hebben de informatie niet.
Daarvoor is ook hier juist deze gemeenteraad, om uiteindelijk daar een toe... Ja, als je mij het woord niet geeft, heb ik het woord niet meer nodig.
Ik wou daar toch nog iets aan toevoegen, collega. Wij rapporteren volgens het rapport, volgens het schabloon of model dat de Vlaamse regering ons aanreikt, de BBC. En ik moet zeggen, ik vind dat wel vreemd. Wij doen dit al van bij de invoering BBC op dezelfde manier. U maakte de vorige legislatuur deel uit van de meerderheid. U had er toen geen enkel probleem mee dat op dezelfde manier gebeurde. Nu maakt u een... Mag ik uitspreken? Nu maakt u een groot woord voor de oppositie. Ja, ik heb dat ook vroeger niet van uw fractie niet gehoord. En toen was u daar wel mee akkoord dat dit een duidelijke rapportering was. En het is ook zo niet maar uit de lucht gegrepen. Het is wel degelijk. Wij volgen daarmee het model zoals dat opgegeven is door de overheid. Wat niet wil zeggen dat gij daar geen bijkomende informatie over krijgt. Maar u moet dit gemeentebestuur geen gedrag verwijten waarin wij eigenlijk de oppositie informatie zouden achterhouden. U was daar 6 jaar geleden perfect mee akkoord dat het zo gebeurde. Het is precies hetzelfde gebeurd. Toen werd er ook een toelichting gegeven in verband met de prioritaire doelstellingen. En niet de preferentiële, de prioritaire. En dat doen we nu ook. En nu heeft u daar een groot probleem mee. Ik stel dat maar vast.
Meerderheid zitten en oppositie voeren. En het verwondert mij dus dat de oppositie vorige keer hier geen opmerkingen over gemaakt heeft. Dat is feitelijk wat mij het meest van al verwondert. Want ik zit hier voor het eerst in die oppositie en de laatste paar weken ben ik al een paar keer letterlijk van mijn stoel gevallen. Dus het verwondert mij enorm dat de vorige oppositie dat er allemaal niet uitgehaald heeft. En ik heb het van een andere kant gezien en ik zie het nu van deze kant en ik vind dit erbarmelijk. Ik kan hiermee niet naar mijn achterban, ik kan hiermee niet naar het publiek, ik kan hiermee niet op een serieuze manier een oordeel vellen over wat is hier nu wel gebeurd of wat is hier nu niet gebeurd. Ik kan niet op basis van deze documenten beslissen of de ene beek wel of de andere beek niet gelicht is. Dus als er morgen een burger aan mij daar een vraag over stelt, als vertegenwoordiger van deze gemeenteraad, kan ik daar geen antwoord op geven. En het verwondert mij dat de oppositie de laatste 6 jaar dit heeft laten passeren. Ik laat het niet passeren.
We gaan niet blijven discussiëren, Jan, maar het is wel degelijk zo dat elke actie die in verband met deze, dit is een samenvatting, een jaarrekening, die in de loop van het jaar gebeurd is, dat is onder impuls van een college, en dat alle beslissingen, ja, elke keer opnieuw naar alle raadsleden gaan, van A tot Z gedocumenteerd met cijfers, met doelstellingen, noem maar op, verwijzend naar alles en nog wat, er is absolute transparantie op dat vlak. Maar goed, ja, net zoals de meerderheid, moet u inderdaad ook daar naar kijken. Het is ook aan u om daarmee aan de slag te gaan. Hè. U mag ook analyses maken, u mag syntheses maken op het einde van het jaar voor de punten die u interessant vindt. Geen enkel probleem, zo schrijft de wet het voor, wij houden ons eraan. En ja, ik zeg het nog, u heeft het zelf 6 jaar eigenlijk zo goed gevonden. Dus dank u.
Prima. Nog iemand een vraag daarover? Dan, ja, meneer Van Rompuy.
Ja, mijn excuses dat ik te laat ben. Wij moesten nog stemmen in het parlement. Het ging trouwens ook over de begroting. Het is een beetje in dezelfde lijn. Dus ik weet niet wat er allemaal al net gezegd geweest is. Maar ik ben zelf even door de jaarrekening gegaan. En als u... Mag ik daar 2 minuten iets over zeggen? Of... Is dat oké, voorzitter? Ja? Oké.
Okay,
ja, goed. Dus ik ben er zelf ook eens even doorgegaan en wat cijfers op een rijtje gezet. Dus sorry daarvoor, saaie dingen door de jaarrekening gaan, maar ik vind dat leuk en interessant. Dus u zal het mij vergeven. Hè. Stel ik vast als nieuwkomer in de gemeenteraad? Als ik naar door de cijfers ga, dan als je zou zeggen, kijk, wat is ten eerste de kaspositie? De kaspositie die is bijzonder gezond. Hè. Jullie hebben een buffer van 24,5 miljoen euro. Als ik kijk naar de schuldenlast, is amper 6 miljoen euro. Amper 6 miljoen euro, dat is 257 euro per inwoner. U moet weten, ik heb ook eens gekeken, wat is het gemiddelde in Vlaanderen? Het gemiddelde in Vlaanderen is 1010 euro. De schuldenlast per inwoner in deze gemeente is 4 keren lager dan het gemiddelde van heel Vlaanderen. Dus dat is toch wel iets wat eens een keer gezegd mag worden. Hè. Als het goed is, mag men het ook eens zeggen in deze wereld. Hè. Je moet je tegenwoordig, zeker in de politiek, voor alles verontschuldigen. Maar als het goed is, dan vind ik dat ook eens een keer luidop gezegd mag worden. Het stond trouwens deze week in de krant dat omwille van de coronacrisis... 1 op de 5 gemeentes in Vlaanderen hun belastingen zullen moeten verhogen of extra zullen moeten besparen, wel, deze gemeente zal daar volgens mij niet toe behoren tot die groep. Omdat de positie die men heeft op financieel vlak, wat betreft de schulden van de voorbije jaren, dat die dermate positief is, dat ze eigenlijk die schok zullen kunnen absorberen. Dus ik wil dan ook in het bijzonder de schepen van Financiën, maar het hele college, mevrouw de directeur en alle medewerkers feliciteren voor een jaarrekening die in Vlaanderen toch bij de betere van de klas behoort. Niet mijn verdiensten, hè. Dus jullie verdiensten van de voorbije jaren. En als we dus in deze coronacrisis als gemeente in staat zijn geweest om die schok te absorberen, om mensen te helpen, om te voorkomen dat we in de toekomst belastingen zullen moeten verhogen of besparen, dan is dat omdat men in het verleden spaarzaam geweest is. En dat is een verdienste die ik toch een keer wou benadrukken. Zelfs als je het OCMW erbij neemt, blijft men in de positieve cijfers. En als Vlaams parlement zit, u zal mij ook dat vergeven. Wij doen een kleine bijdrage in de coronacrisis aan de gemeentekas. We hebben voor jeugd, sport en cultuur €341.000 voorzien via het noodfonds. We hebben enkele weken geleden ook voor de strijd tegen de armoede voor de gemeente Beersel €73.500 voorzien. Ik heb daar vragen over gehad, ook voor van meneer de burgemeester. Zal het gemeentefonds het groeiritme van 3,5% dat daarin zit, zal dat behouden blijven? Wel ja, dat zal behouden blijven, ook omdat we in Vlaanderen ook de voorbije jaren altijd spaarzaam geweest zijn. En zoals u weet, voor het Fonds van de Open Ruimte deze legislatuur ook €500.000. Eén puntje waar we het misschien later nog eens over kunnen hebben. Ik heb ook eens gekeken naar de investeringen. Investeringen 2019 was €3,8 miljoen. Er was wel meer dan €10 miljoen voorzien. Vermoedelijk zijn daar een aantal facturen die nog niet zijn doorgestuurd en kunnen betaald worden. Maar vermoedelijk zal er ook een deeltje zijn van geplande investeringen die men door betwistingen over vergunningen en dergelijke meer niet heeft kunnen uitvoeren. Dus misschien in de toekomst, voor een gemeente die dergelijke gezonde financiën heeft, moeten we eens kijken of we het tempo van de investeringen kunnen opdrijven. En dan kijk ik vooral naar de realisatiegraad. Voilà, maar ik wou dat toch even meegeven. Als je de vergelijking maakt, Beersel met de rest van Vlaanderen, eigenlijk is dit een uitstekende positie. Voilà, alle lof daarvoor. Goed. Dat was alles wat ik te vertellen had.
Dank u voor de tussenkomst. Ja, meneer Steert.
Een tussenkomst, want die rooskleurige financiële situatie is natuurlijk vooral de verdienste van de vorige meerderheid, waar wij zeer collegiaal natuurlijk aan meegewerkt hebben. En ik dank u dus voor deze tussenkomst.
Ik heb één ding geleerd in de gemeente. Het verschil tussen de nationale politiek en de gemeentepolitiek is heel eenvoudig het volgende. Namelijk dat in de gemeentepolitiek iedereen, meerderheid en oppositie, aan hetzelfde zeil trekt. En probeert op bijna alle punten te komen tot wat is het beste voor de Beerselaar. Nationale politiek is anders. Hè. Daar heb je veel meer partijpolitiek, veel meer geduw en getrek. Maar in de lokale politiek heb ik er geen enkel probleem mee. Om over dingen die in het verleden goed waren, of over voorstellen van andere partijen die goed waren, om te zeggen, kijk, dat is een goed idee, dat nemen we mee. Wat niet goed is, dat gaan we niet doen. Dus ik hoop dat we die attitude ook voor de rest van de legislatuur, zowel vanuit de oppositie als vanuit de meerderheid, kunnen doortrekken. Want ik heb nog in de gemeenteraad gezeten, bijvoorbeeld in Leuven. Daar had je dat ook. Dat was een heel andere atmosfeer en sfeer van samenwerken dan dat die er in een parlement is. Dus ik hoop dat we in de rest van de legislatuur over de punten die hier naar voren komen niet moeten vervallen in allerlei opmerkingen over details, over zaken die misschien niet zo belangrijk zijn, maar die men dan vanuit een soort oppositielogica toch probeert op de agenda van de gemeenteraad te duwen, of omgekeerd vanuit de meerderheid, als dat een keer een goed idee is, dan willen wij daar oren naar hebben. Dus ik hoop dat we vanuit die sfeer van samenwerking kunnen werken in deze gemeenteraad. En dat is gewoon anders dan lokaal, is het anders dan nationaal, en dat is maar goed ook zo.
Nog enige wijze woorden, meneer Steert?
Ik kan dat alleen maar beamen. Oh, We gaan straks een punt stemmen dat een voorstel was van deze partij en die door deze meerderheid is overgenomen. Dus nogmaals, ik steun u in uw analyse, meneer Van Rompuy.
We zullen u plezier doen. We gaan erover stemmen. Hij is tegen zijn eigen punt. Ja. Prima. Dan gaan we naar het zesde agendapunt, hetgeen een herhaling is van het eerder behandelde punt op de OCMW-raad. ik geef misschien nog eens het woord aan de burgemeester in verband met de rapportering.
Ik heb dus niks nieuws te vertellen. Ik heb daar juist de rapportering gegeven, zowel voor CNW als gemeente. We zijn telkens ook dezelfde organen, OCMW-raad, gemeenteraad, vastbureau, schepencollege, als de leidende ambtenaren, een algemeen directeur en de financieel directeur, ook het MAT. Ik heb daar dus niks aan toe te voegen en dus voorzitter, tenzij er nog vragen zijn.
Ik kan veronderstellen dat er geen vragen meer zijn over het punt dat reeds behandeld is, maar we zullen daar toch dan onmiddellijk over stemmen. Prima. Volgende punt, de aanvraging voor een BTW-ruling in verband met het kasteel van Beersel. Meneer De Klopper.
Ja, dank u wel, voorzitter. Collega's, we hebben daar straks ook op het AGB dit punt behandeld en positief geadviseerd. Ik licht het ook hier voor deze raad kort toe. Wanneer wij gebouwen hebben waarin commerciële activiteiten plaatsvinden, handelsactiviteiten, dan hebben wij de mogelijkheid om dat in het AGB onder te brengen. Dat heeft een aantal voordelen, dat heeft een aantal nadelen. Als wij dat in het AGB onderbrengen, brengen we dat in een vennootschap en dan vallen wij onder de vennootschapreglementering en vallen wij dus ook onder de BTW-regelgeving. Maar het grote voordeel, en dat hebben wij in de vorige legislatuur toch wel voor de eerste keer toegepast, is dat wanneer wij een gebouw in het AGB onderbrengen, dan kunnen wij vooral de BTW op de investeringen recupereren. Wij hebben dus al, ook in vorige legislatuur, zijn we eigenlijk begonnen met het onderzoeken of het ook de moeite zou zijn om het kasteel van Beersel onder te brengen in het AGB. In het kasteel van Beersel worden een aantal economische activiteiten gevoerd. Denk aan het toekennen van visverloven, de toegangsticketjes, het verhuren van de accommodatie, het verkoop in de shops. Waarom wordt het interessant? Omdat wij in onze meerjarenplanning toch ook wel opnieuw een hele grote investering in het kasteel van Beersel hebben ingeschreven als gemeente toen nog, met name de restauratie fase 3. U weet dat het gemeentelijk aandeel daar om en bij de 2 miljoen bedraagt. Wij hebben daarom zeker willen spelen. Wij hebben dus een studiebureau aangesteld, Deloitte, u heeft het kunnen lezen, die dus de haalbaarheid heeft onderzocht van dat project. Daar is dus een soort voorakkoord afgesloten met de BTW, een ruling. Ja, dat inderdaad, wanneer wij het kasteel van Beersel eerst vanuit de gemeente overdragen naar het AGB en daarna de aanvraag doen tot BTW-ruling, dat die dan zal goedgekeurd worden. Ja, dus vandaag ligt een agendapunt voor waarin jullie uw akkoord uitspreken dat wij die officiële brief naar de BTW-administratie sturen met de vraag tot ruling volgens een vooraf uitgerekend model, zodanig dat als we daar een definitieve ja op hebben, een handgeschreven ja, dan komen wij terug hier naar deze gemeenteraad om dus een erfpachtakkoord af te sluiten tussen de gemeenteraad en het AGB. En wanneer wij dan hopelijk snel, we zijn daar afhankelijk van de subsidie erfgoed natuurlijk, de restauratie kunnen aanvangen. U heeft wellicht in uw documentatie ook het documentje gevonden waarin een simulatie wordt uitgevoerd door Deloitte. Daar heeft u kunnen zien, en ik hoop dat u het kunt lezen, maar het gaat over dit. Ik zal het nog wel proberen te vergroten. Voilà. Daar ziet u hier het getal, dus in het kader van de investeringen ziet u hier dat wij op de fase 3 344.000 euro BTW, die wij eerst moeten betalen natuurlijk, maar die wij dan als AGB kunnen recupereren. Dat is toch wel een enorm bedrag. We hebben in het onderzoek ook geprobeerd om de voorbije investeringen, fase 1 en 2, op die manier nog te recupereren. Daar zijn we te laat voor. We moesten dat binnen de 5 jaar doen. Voor de DOC bijvoorbeeld hebben we dat ook gedaan, maar daar was dat binnen de 3 jaar. Dus eigenlijk vorige legislatuur is dat eigenlijk maar boven gekomen. Dus vandaar dat we, ja, voor die fase zijn we te laat. Maar voor de BTW, voor de restauratie Kasteel Beersel, is dat toch een serieuze minderuitgave, zal ik maar zeggen. Dus eigenlijk een winst voor de gemeente. Daar staat tegenover dus de BTW die wij zelf moeten betalen. En die is ook ons voorgerekend in die simulatie. En dus wij zouden, indien de overdracht gebeurt, vanuit het Kasteel van Beersel, Brussel met al wat daar gebeurt een totaal van 7.800 euro btw moeten betalen. Maar een deel van die btw moet natuurlijk betaald worden door de gebruiker, als dat een privégebruiker is, een huwelijksfeest, een bedrijf die het kasteel huurt, dan gaan wij de btw niet betalen. Alleen betalen wij als gemeente de btw als dat vereniging huren, omdat wij daar derde betaler zijn. U kent het systeem. Dus vandaar dat ik u vraag positief te ondersteunen. De goedkeuring voor het versturen van de brief, en u kent meteen al het traject dat zal volgen, als dit goedgekeurd wordt en achteraf door de BTW-administratie bevestigd, dan kunnen wij daar toch heel wat geld voor onze gemeente weer voor andere dingen gebruiken. Voorzitter, ik vraag dat dus ter goedkeuring, ter stemming voor te leggen.
Prima. Zijn er hier omtrent vragen? Dan stemmen we erover.
Ja.
Agenda punt nummer 8, de gemeentelijke holding in Vereffenging, de aanduiding van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering, een bekrachtiging van een collegebeslissing, als ik mij niet vergis, meneer De Knopper aangeduid als vertegenwoordiger. Kunnen we daar allemaal mee akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 9, de VVSG, eveneens aanduiding van een vertegenwoordiger voor de ledenvergadering van 25 juni. Eveneens een bekrachtiging van een collegebeslissing met mevrouw Van Averbeke, die aangeduid is als vertegenwoordiger. Kunnen we daar eveneens mee akkoord gaan? Dank u wel. Agenda punt nummer 10 is een kennisname van het reglement van het reglement van orde voor het provinciedomein in Huizingen. Ik geef het woord aan de burgemeester.
Ja, dus het provinciedomein van Huizingen, reglement van orde. Wij mochten dus vanuit de deputatie een schrijven ontvangen, waarin ze dus melden dat het recreatief seizoen in het provinciedomein Huizingen verloopt dit jaar anders dan voorheen. COVID-19 heeft ook impact op onze domeinwerking. Wanneer het wordt toegelaten om de domeinwerking terug ten volle uit te rollen, willen we de bezoekers een fijn en veilig aanbod blijven garanderen. En hierdoor hebben we het regelen van de orde aangepast. Voorgesteld wordt om het huidige reglement te vervangen door het aangepaste reglement. En je hebt dus allemaal het reglement ook kunnen lezen. Het gaat meer bepaald over bepaling met betrekking tot het toepassingsgebied, tot de leeftijdsbepalingen, effectieve reden om een identiteitskaart te vragen, de verbodsbepalingen met betrekking tot plaatsen waar baden of zwemmen toegelaten is, enzovoort. Dit is door de provincieraad goedgekeurd. Aan ons wordt dus gevraagd om dit hier op te nemen in het politiereglement. Men vraagt dus als het ware ons gedag niet over dat reglement. Dat is de bevoegdheid van de provincie. Het gaat over een provinciaal domein. Het enige wat men ons vraagt is, neem het op in uw politiereglement. Op dat ogenblik kunnen we dan ook optreden via het gasreglement. In geval we dat niet doen, kan men niet optreden via het gasreglement. Dat is dus inhoudelijk het enige wat de deputatie aan ons vraagt. Ze vragen ons dus niet onze mening over het reglement, maar wel om het op te nemen in het politiereglement.
Ja, meneer Staert.
Is dat een tijdelijk reglement of is dat een definitief reglement? Is dat een tijdelijk reglement of een...
Laat ons eerlijk blijven, alle jaren krijgen wij een aangepast reglement. Ik heb nog bijna geen enkel jaar geweten dat we geen nieuw reglement krijgen. Dus telkens jaren heeft men daar ook nieuwe ondervindingen, maar deze keer is het wel degelijk op basis van COVID-19 een ganse hoop aanpassingen. Maar ik ben ervan overtuigd dat we volgend jaar terug een nieuwe aanpassing gaan krijgen. Telkens jaren terug doet men dat, waarom ook? Om het telkens jaren terug in ons politiereglement op te nemen, zodanig dat je via gasreglementering kunt optreden. Want dat is de bedoeling. Dus in C moeten zij terugkomen met een nieuw voorstel volgend jaar, anders zit het niet in het politiereglement. En moeten zij optreden op een andere manier, de klassieke boetes en niet de gasboetes.
Ja, meneer Sleutmans.
De fervent bezoeker van het domein. Ik heb het reglement ook even bekeken en ik stel vast dat daar toch inderdaad een aantal kordate handhavingsmaatregelen in staan, ook wat betreft een zwarte lijst. Dus dat men inderdaad vandalen of dergelijke meer, dat die inderdaad het domein de toegang zou worden ontzegd ten belopen van ongeveer één seizoen. Dus zeer positief, we gaan dat ook goedkeuren. Maar misschien nog één opmerking. Het is mij opgevallen als bezoeker en ook in gesprekken met vissers daar. Maar ik weet dat jullie daarvoor niet bevoegd zijn, maar het zou wel eens nuttig zijn dat de gemeente dat misschien kan overmaken aan het provinciale niveau, dat het visbestand op de visvijver zeer sterk is gedaald. Ik denk dat daar sprake geweest zijn van vissterfte, ik weet het niet, maar het is zeer opvallend dat daar een pak minder vis op zit, want er is ook een visreglementering, men kan daar vissen op de tweede vijver van achter. En ja, ik zou daar wel eens van willen weten hoe dat het juist zit met dat visbestand. Wordt dat door Natuur en Bos aan verder aangevuld? Is daar een zekere controle op? Zoals dat ook gebeurt in het kasteel van Beersel. Dus ja, of dat verzoek is zou kunnen, of dat punt is zou kunnen worden overgemaakt.
Uw vraag heeft niks te maken met dit reglement hier. En ik kan enkel zeggen dat u toch ook wel mensen hebt in de provincieraad die daar de vraag rechtstreeks kunnen stellen.
Het visreglement staat ook in het reglement, hè, meneer de voorzitter.
Prima. Nog iemand? Oké. Dan kunnen we verder met het volgende punt.
Wat? Het is een kennisname. Ja.
Het agendapunt nummer 11. De kaderovereenkomst die we ook al behandeld hebben bij het vierde punt van de OCMW-vergadering. Meneer De Klopper hoeft daar niks aan toe te voegen. Dan kunnen we daar direct over stemmen. Ja. Volgende agendapunt nummer 12, de verkoop van het oud gemeentehuis in Beersel op de Hoogstraat.
Ja, collega's, we hebben vroeger al eens de principebeslissing hier voorgelegd, dus vandaag na deze goedkeuring kunnen we weer verder. Dus wij leggen nu de verkoopsovereenkomst, eigenlijk het dossier toelating leggen wij voor. U heeft kunnen zien dat het verkocht zal worden voor een bedrag van €521.600. En u heeft ook kunnen zien dat er een aangepast PV van opmeting zal toegevoegd worden. Tijdens de verkoop is vastgesteld dat er daarbij bij de scheiding tussen het deel dat moet verkocht worden en het deel dat van de gemeente blijft, dat daar een lijntje verkeerd getrokken was. Dus we hebben gevraagd om dat recht te zetten aan de landmeter. Dus er zal een nieuw plan van opmaak, maar volledig logisch. Het gaat over één lokaaltje dat eigenlijk bij de verkoop zou moeten horen. En daar is een foutje gebeurd. Maar dus voor de rest verandert er niks aan. Dus wij vragen de goedkeuring.
Iemand een vraag in verband met die verkoop? Nee, dan kunnen we daarover stemmen.
Ja.
Ja. Agenda punt nummer 13, een weerkomend punt trouwens. De wijziging Atlas der Buurtwegen voor de voetweg in Huizingen.
Ja, dit punt was hier voor de gemeenteraad van Beersel volledig afgehandeld. In de stadhalle is daar een klein foutje ingeslopen, in die zin dat het 2 dagen te laat op de gemeenteraad gekomen is voor de tweede lezing, met het gevolg dat het dossier niet kon goedgekeurd worden door de deputatie en dat men dus terug dient te herbeginnen. Maar inhoudelijk is het juist hetzelfde. We hebben daarover dan ook vorige keer het debat gevoerd. En laat ons zeggen, het dossier ligt dezelfde wijze hier terug ter inzage, ter stemming.
Vragen hieromtrent? Dan zullen we opnieuw erover stemmen. Ja.
Ja. Volgende agendapunt, de samenwerkingsovereenkomst Sportopia VZW. Het woord aan mevrouw De Greef.
Dank u. Aangezien Sportopia al sinds 2008 onze partner is voor de organisatie van sportactiviteiten, was het nodig om opnieuw een marktonderzoek uit te voeren in gevolge de wetgeving op de overheidsopdrachten. Na dat marktonderzoek en de vergelijking van de organisaties stellen we Sportopia terug voor als partner. Zij zullen de komende 6 jaar de sportweken organiseren tijdens de schoolvakanties en ze zullen ook de bewegingsschool en overige sportactiviteiten, zoals iedereen beweegt, organiseren voor jong en minder jong. Kunnen wij die samenwerkingsovereenkomst met Sportopia ter goedkeuring voorleggen?
Ja. Zijn er vragen hieromtrent in verband met deze samenwerkingsovereenkomst? Dan stemmen we erover.
Ja.
Volgende punt, de goedkeuring van de tijdelijke aanpassing van het reglement voor het speelplein Amajou in verband met de coronacrisis. Meneer Van der Meijlen.
Dank u, voorzitter. Na het wegvallen van de speelpleinwerking in de paasvakantie zijn we eigenlijk zeer blij dat we eigenlijk toch wel speelplein Amajou opnieuw kunnen inrichten, maar je had het waarschijnlijk al gedacht, het kan natuurlijk niet, gezien de coronamaatregelen, op de manier dat we dat normaal doen. Een speelpleinwerking is normaal gezien zeer laagdrempelig. Bij wijze van spreken, je kan 's morgens bij goed weer beslissen, ik ga vandaag spelen en morgen niet en overmorgen weer wel. Dat kan vandaag jammer genoeg niet. Waarom niet? Omdat we eigenlijk in bubbels van 50 moeten gaan werken. En wij hebben eigenlijk een bestand van ongeveer 500 kinderen per speelpleinzomer. Daarvan komen er natuurlijk geen 500, maar een 150, 160 per dag. Daarom hebben we eigenlijk dat richtgetal genomen, ook omdat het praktisch haalbaar moest zijn met die 3 verschillende bubbels. Dus 3 verschillende bubbels van 50. We willen het mensen niet te moeilijk maken, dus we gaan dat wel op deze site, de site van de DOC, organiseren. De DOC die kunnen wij hermetisch afsluiten en in 2 delen verdelen. We gaan ook de buitenspeelruimte eigenlijk in 2 delen verdelen. En dan is er nog een derde bubbel die eigenlijk op de oude speelplaats en de foyer van de meent komt. De oude foyer dan, beter gezegd. Dus mensen brengen hun kinderen naar dezelfde plaats, maar het zal toch wel wat anders zijn. Met Sint-Victor hebben we eigenlijk een overeenkomst afgesloten dat we hun buitenterreinen mogen gebruiken en het sanitair, zodat er eigenlijk voor die 3 groepen meer dan voldoende buitenruimte is. We hebben er wel voor gekozen om, gezien de inschrijvingen beperkter zijn, om 1 groep ervan tussen te halen. Normaal hebben wij de Beerselaars, kinderen die in Beersel naar school gaan. En dan is er een ander tarief normaal voor kinderen van buiten de gemeente die naar ons super georganiseerd speelplein willen komen. Dat kunnen we deze keer natuurlijk niet. En we houden het eigenlijk bij de Beerselaars en kinderen die in Beersel naar school gaan. Die laatste groep, zeker omdat die eigenlijk in de bubbels al gezeten hebben van onze Beerselse scholen. En dat we vinden dat we daar zeker onze verantwoordelijkheid moeten voor nemen. We hebben het bij 1 tarief ook gehouden. Anders heb je het tarief van voorinschrijven, de early birds, en dan mensen die op het laatste nippertje beslissen, die betalen dan iets meer. Dat hebben we deze keer eigenlijk zo gelaten, omdat we eigenlijk met een vast tramien zitten van het inschrijven. Je moet vrijdag inschrijven, niet voor de maandag, maar de maandag die daarop volgt om te kunnen inschatten. Wat ook nog verschillend is, dat we eigenlijk, je hebt het kunnen lezen, gaan inschrijven per week. Dus de laagdrempeligheid van anders valt wat weg. Maar het is zo dat we eigenlijk in die bubbel maar 1 keer een plaats kunnen opvullen. Hè. Dus als kinderen 1 keer komen en de volgende dag dan niet, kan je daar geen ander kind meer inzetten. Dus, maar we hebben remkinderen genoeg. Ik denk dat het voor heel wat mensen moeilijk genoeg zal zijn om die 9 weken op te vullen, dat eigenlijk geen probleem is. We hebben ook het uurverschil iets moeten aanpassen, omdat onze monitoren eigenlijk gedurende de dag meer, doordat ze altijd in hun bubbel zijn en dat er eigenlijk minder middagpauze is, hebben we dat eigenlijk 's morgens met een half uur verlaat. Dus de opvang begint maar om 8 uur en loopt maar tot 17:30. Eigenlijk op dezelfde manier gaan we dat ook organiseren met 3W+ in de mallaboten. Dus dan loopt dat wat gelijk voor de mensen. Maar we zijn toch tevreden dat we op deze manier het speelplein opnieuw kunnen inrichten. Ik hoop dat het bij deze zomer op deze manier blijft.
Zijn er vragen hierover? Kunnen we dat goedkeuren? Dank u wel. Volgende punt. Goedkeuring subsidiereglement voor coronaveilige jeugd-, sport- en cultuurkampen.
Ja. Het is een beetje gedeeld. Ik zal beginnen en ik zal nadien het woord verder aan mijn collega van Sport en Cultuur geven. Eigenlijk, Peter heeft het al voor een stukje gezegd. We hebben ook middelen gekregen van de Vlaamse regering, van de Vlaamse overheid. Maar dit was eigenlijk al van tevoren dat we hebben tot 15 mei moeten wachten op de goedkeuring van kunnen kampen nu wel doorgaan of niet. Ook daar waren we zeer tevreden dat het wel kon. Maar ja, ook daar zit je met die bubbels van 50 personen, waar jeugdverenigingen eigenlijk meteen aangaven van oei, dit gaat ons toch wel wat kosten. Extra vervoer, extra spelmateriaal, extra tenten die we gaan moeten huren. We gaan dat moeten doorrekenen naar de bevolking, naar de leden. Nu, dat vonden wij eigenlijk in een kindvriendelijke gemeente eigenlijk not done, in de zin van jeugdbewegingen zijn eigenlijk altijd laagdrempelig, met betrekkelijk lage inschrijvingsgelden. En het zou jammer zijn dat we eigenlijk kinderen het toppunt van hun jaar in een jeugdbeweging eigenlijk zouden afnemen, omdat het te duur wordt voor ouders. Dus daarmee hebben wij eigenlijk meteen al actie ondernomen. We zullen dan nadien ook de rest van de problemen aanpakken. Maar zo konden wij eigenlijk meteen voor de jeugdkampen, die er eigenlijk toch al meteen aankomen, de eerste groepen vertrekken al rond 10 juli, dus die kunnen daar meteen gebruik van maken.
Ja, ze kunnen deze subsidie gebruiken voor het huren van sanitaire voorzieningen, het huren van extra tenten of lokalen, de aankoop van beschermingsmiddelen, ontsmettingsmiddelen voor schoonmaak en alcoholgel, maar ook voor aankoop of huur van extra spel, sport en knutselmateriaal om dit te gebruiken in meerdere bubbels en het inschakelen van extra trainers, begeleiders, nodig voor al die veiligheidsmaatregelen. Het is alleen maar voor erkende Beerselse verenigingen die in een periode van 1 juli 2020 tot met 31 augustus 2020 op kamp gaan. Het is voor kinderen en jongeren tot en met 18 jaar. En het minimum aantal deelnemers is 25 kinderen of jongeren en het betreft een meerdaagse activiteit met of zonder overnachting. De maximale subsidie is afhankelijk van de duur van de activiteit. Tot 5 dagen krijgen ze maximum €500. En meer dan 5 dagen maximum €1000. De toelage kan pas gestort worden nadat het kamp heeft plaatsgevonden en mits het dossier bestaafd is met bewijsstukken, facturen en onkostennota's. Zijn er daar nog vragen over?
Geen vragen? Kunnen we daarmee akkoord gaan? Dank u wel. Volgend punt, de GECRO-goedkeuring van het huishoudelijk reglement.
Ja, dat is het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Die regelt eigenlijk het agenderen, uitnodigen, hoe men vergadert, hoe men geïnformeerd wordt, hoe men notuleert. Maar voornamelijk verduidelijkt ze ook wie bij de openbaarheid van die vergadering, wie mag deelnemen, wie mag aan de debatten, wie mag aanwezig zijn op welke momenten. En die verduidelijking was wel nodig, want dat was niet helemaal duidelijk. Dus we vragen hier uw goedkeuring voor dit nieuwe reglement.
Ja, meneer Steyert.
Die decretaal vast ligt, of? Dat zit in een...
De samenstelling van de...
Ah ja, want het is al samengesteld. Ik bedoel, we weten dus al wie daar zetelt. Dus dat is dan dat is decretaal vastgelegd, of?
Dat is geen betaalde commissie, nee. Enkel... Ah, de, pardon.
De samenstelling is decretaal.
Geen idee.
Dank u.
Nog iemand vragen hier omtrent? Dan zullen we hierover stemmen. Ja. Volgend agendapunt, het aanvullend verkeersreglement voor de Chevroletstraat in Lot. Het wordt hier dan mevrouw Van Averbeek.
Ja, ik vraag uw goedkeuring om een parkeerplaats voor personen met een handicap aan te brengen ter hoogte van huis nummer 26.
Vragen hierover? Kunnen we dat goedkeuren? Prima, dank u wel. Volgend agendapunt nummer 19, de fietsensnelweg F20, de kanaalroute Zuid.
Dus wat het gedeelte openbare werken betreft, zal ik erover het woord nemen, want het gedeelte mobiliteit op zich is voor mijn collega Schepen van Mobiliteit. We hebben dit reeds op de gemeenteraad van 29 april 2020 gebracht. Toen hebben we de lastenvoorwaarden en de gunningswijze van het wegwerken van knelpunten op de fietssnelweg F20 kanaal route Zuid opgesteld door Gaviland goedgekeurd. Ondertussen is dus de aanbesteding verlopen en de raming van de opdracht wordt dus met twee aannemers gewerkt binnen de raming van de opdracht. Deze zijn ten laste van de gemeente, maar het is wel subsidieerbaar, dus we krijgen het voor 100% nadien terugbetaald, maar moeten het dus wel voorschieten. Voor wat het plaatsen van de buiteninstallaties betreft, stelt je dus vast dat er een uitgave is van €32.653, is aan één firma toevertrouwd en een andere firma krijgt voor €15.983 de sturingskast. Deze zijn aangesteld geweest op basis van een raamovereenkomst van het agentschap Wegen en Verkeer.
Ja, dank u. De kruising van de fietssnelweg met de Stationsstraat is nu al een drukke fietsoversteekplaats. En we gaan ervan uit dat door het aanleggen van de fietssnelweg er nog meer mensen overtuigd zullen geraken om te fietsen en die fietssnelweg ook te nemen. Kans is dus groot dat dit nog een drukker verkeersknooppunt zal worden voor wagen en fiets. Om de veiligheid van de fietser groter te maken, hebben we ervoor gekozen om deze oversteek te voorzien van dynamische verkeerslichten. Zij zullen het verkeer monitoren en maximaal voorrang geven aan de fietsers. Uiteraard zal er bij grote drukte ook over gewaakt worden dat de stroom van wachtende wagens niet te lang wordt, dat dat geen files veroorzaakt en zullen misschien de fietsers ook wel eens moeten wachten. Er zal ook een drukknop voorzien worden voor een extra aanvraag. We zijn ervan overtuigd dat op deze wijze alle rijrichtingen voor alle verkeer zo veilig mogelijk gewaakt zullen zijn en we vragen daarvoor dus een goedkeuring.
Vragen omtrent dat punt? Nee, dan kunnen we erover stemmen. Ja. Volgende agenda, punt nummer 20. De kennisname van het advies van de GKRO in zaken ruimtelijke uitvoeringsplan. Meneer Savenberg.
Ja, op 3 juni is het GKRO samengekomen om een advies te geven over twee bezwaarschriften en over het RUP. Het GKRO heeft als voornaamste opmerking gezegd dat ze het betreurden dat voor de weide De Mol, of het laat ons zeggen het goed van landbouwer De Mol, dat de grenzen van het RUP niet samenvallen met zijn eigendom, waardoor de rechtszekerheid voor mogelijke projecten voor de boer De Mol onzeker is. Maar gezien het lange traject, deze RUP gaat al van 2013, en die zit nu echt in zijn laatste fase, het lange traject en de grote moeite, om dat evenwicht te houden, heeft men zich toch akkoord verklaard met die RUP. En wij vragen nu de goedkeuring van het advies van de GKRO.
Vragen hierover? Dan stemmen we erover. Ja. Volgende punt hierop aansluitend, RUP herstructureren en optimaliseren van bestemmingen. Geef het woord aan de burgemeester. Ja. Jos gaat dat doen. Sorry, meneer Samenberg dan.
Ja, dat is hier de tweede lezing van het RUP. Dat is al eens voorgekomen op 18 december. Het gaat over 9 deelgebieden, jullie allemaal wel bekend. En we willen dat RUP nu zijn traject verder laten zetten en naar de bestendige deputatie doorsturen.
Vragen hierover? Dan stemmen we erover.
Ben ik nu mis?
Ja.
He, dus daar moest toch niet over iets doen?
En aansluiten.
En aansluiten bij het advies.
Geeft niet. Beter op zeker spelen, meneer Sluitmans. Volgend agendapunt. Goedkeuring Brownfield Convenant, de Beersel en de Manchester City. Het woord aan de burgemeester.
Ja, ik ga hierover een inleiding geven. Dit project gaat over verschillende bevoegdheden. Het is ook een project dat in feite al jaren loopt en nu dan toch in een fase zit dat we dit project hier voor de gemeenteraad kunnen brengen. Het is in het verleden al voor de gemeenteraad gebracht geweest, maar toen hebben we het negatief beoordeeld, voor wie zich dat nog herinnert. Dus de gemeenteraad beslist uiteindelijk om deze Brownfield-convenant met betrekking tot het Brownfield-project onder de 51 Beersel-Manchester City tussen enerzijds de Vlaamse regering en de actoren. En dan krijgen wij de betrokken partijen die dus elk een deel van de eigendom bezitten. De POM en de POM Vlaams-Brabant en de gemeente Beersel als regisseur dus goed te keuren. Belangrijk in dit project is ook dat wij als gemeente voorzien om zelf een deel te kopen, deel aankoopbelofte, de vergroting namelijk van onze gemeentelijke loods. En voor dit gedeelte, wat de loods betreft, geef ik het woord aan mijn collega Schepen bevoegd voor patrimonium. In geval er vragen zijn rond het omgevingsaspect, geef ik het woord aan mijn collega bevoegd voor omgeving, voor dat gedeelte, tenminste waar de gemeenteraad voor bevoegd is. De omgevingsvergunning op zich is een bevoegdheid, tenminste het advies op de omgevingsvergunning is een bevoegdheid van het college. De definitieve omgevingsvergunning wordt gegeven door de deputatie en niet door het college. Dus wij zijn in die zaak enkel adviserend. Dus wij gaan de omgevingsvergunning niet afleveren. Wij gaan advies geven aan de deputatie. En het is finaal de deputatie die dus beslist. En voor wat het gedeelte mobiliteit betreft, zal ik het woord geven aan mevrouw Van Haverbeke. Maar ik geef dus nu eerst... het is dat de voorzitter die het woord geeft, ik niet. Dus ik stel voor,
wie wil er beginnen?
Het woord geeft aan Schepen de Klok.
Hij mag dat zeker doen.
Ja. Dank u wel, burgemeester. Dank u wel, voorzitter. U heeft gezien bij dit punt dat er dus ook een aankoopbelofte aan vastgehecht is. Dus inderdaad, wij zijn daar niet alleen regisseur in dat project geweest, maar we zijn zelf ook geïnteresseerd in een relatief klein perceel voor de uitbreiding van onze loods. En daar is dus meteen ook een aankoopbelofte bij met de ontwikkelaar. Dus u ziet de prijs daar nog eens geprojecteerd. Dus voor €230.937 kunnen wij dat terrein van iets meer dan 16 jaar kopen. Daar zit een deelbedrag in voor het onroerend goed zelf en een deel voor de nutsleidingen die op die manier moeten aangelegd worden. Dus dat is eigenlijk het voorstel van aankoop.
Prima. Mevrouw Van Haverbeke, jij nog?
Ja, voor wat betreft van mijn tussenkomst gaat zowel bij punt 22 als 23, dus met uw toestemming, voorzitter, wil ik dat graag samen doen. Het is inderdaad vanuit verschillende bevoegdheden dat ik dit ontwerp steun en mee voorstel. Het gaat niet alleen over het versterken van de lokale economie door ruimte te geven aan kleine en minder grote ondernemingen om zich te huisvesten, want het wordt een echte KMO-zone. Het is niet de bedoeling dat daar grote, zware industrie komt, wat op zich een goede zaak is voor onze gemeente, denk ik, en voor onze ondernemers in onze gemeente. Het is daarboven ook de mogelijkheid om een oude erfgoedsite helemaal op te knappen en daar een mooi, en ik bekijk het dan vanuit het toeristisch aspect, een mooie aantrekkingspool van te maken voor onze gemeente. En dus tot wat mobiliteit betreft, en daarom dat ik even verwijs naar het punt 23. U hebt gelezen in de zeer uitgebreide en zeer actuele mobiliteitsstudie dat wij er dat vanuit de studie blijkt dat zowel voor het toegang, de verbinding naar de site toe, alle mogelijkheden er zijn. Het is omringd door een goed openbaar vervoernetwerk. Het is dichtbij een station. Op termijn zal de fietssnelweg daar passeren. De aanstroom van voertuigen is helemaal berekend en past perfect binnen de huidige stroom die er is en zal geen extra moeilijkheden veroorzaken. Er is op de site zelf voldoende parkeergelegenheden gecreëerd. Dat was een van onze grote bedenkingen bij de eerste plannen. Waardoor dat ook naar overlast naar de buurt er daar geen sprake zou mogen van zijn. Er is binnen de site en ook in de het aanrijden van de site heel wat aandacht besteed aan veilige fietsverbindingen vanuit verschillende kanten, zowel recreatief, maar zeker ook functioneel. En we hebben tenslotte ook gekeken naar een eerste voorontwerp van weginrichting, waar we er eigenlijk willen van uitgaan dat we daar met in één richting zullen werken voor de wagens, waardoor dat we ook naar veiligheid toe daar een optimale veiligheid garanderen op uiteindelijk een relatief kleine site, waar zeker niet veel verkeer zal zijn, maar toch, het is belangrijk om het daar ook zo veilig mogelijk te houden.
Prima. Ik geef nu eerst het woord aan meneer Steyr, die een amendement op dat punt ingediend heeft. Wenst u daar een tussenkomst?
Hier. Waar heel wat bevoegdheden en heel wat belangen mee gemoeid zijn, maar waar ook vooral de inwoner van Huizingen van Lot een belangrijke partner in is. Zij gaat de komende, of hij en zij gaan de komende 10, 20, 30 jaar een bijkomend stuk industriële zone naast zich hebben, geconfronteerd worden met bijkomend vervoer enzovoort enzovoort. Het is een uiterst complex dossier. Ik stel vast dat als we een wandelweg willen aanleggen voor in de context van Land van Teirling, dat we eerst de burgers kunnen informeren en plankertes kunnen openhangen en alle dossiers in geuren en kleuren aan al onze inwoners toelichten. En hier wordt een uiterst complex dossier zonder ons deftig te informeren, want dit zijn gepeperde dossiers. Dus wij verwonderen ons nog altijd waarom dat wij de slides en de shows niet hebben mogen zien die een keer op een college normaal wel gepresenteerd worden. Maar vooral waarom dat de burgers dat niet mogen zien. Wij hebben in het verleden al gepleit voor een gemeentelijke commissie. Dit is een typisch dossier dat eerst langs de commissie zou moeten passeren, waar alle gemeenteraadsleden rustig de tijd kunnen nemen om vragen te stellen, om de dossierstukken in te kijken, waar ook het publiek, het geïnteresseerd publiek kan akte nemen van alles wat er voor ligt. En wij vragen dus van de stemming hier uit te stellen en zo'n publieke zitting te organiseren. Jullie mogen dat dan commissiezitting noemen of jullie mogen dat anders noemen, maar wij vinden niet dat dit soort dossiers met zoveel impact, zowel op Huizingen als Lot, op deze manier gestemd kan worden zonder dat de gemeenteraadsleden die de burgers vertegenwoordigen, maar vooral de burgers zelf, beter geïnformeerd worden. Dus wij vragen uitstel en iets van de vorm van een commissie of een infodag of wat dan ook. Dank u.
En dat geldt voor punt 22 en 23, ja, want ja, die prima zijn gekoppeld.
Heeft er nog iemand vragen omtrent dit punt? Dan zullen we eerst stemmen over het amendement van de fractie Groen. En daarna stemmen we over het betreffende agendapunt. Nee. En dan stemmen we nu over de goedkeuring van het agendapunt nummer 22. Volgend op dit vorige punt, de wegenis van de Demeurslaan. Ik geef opnieuw het woord aan de burgemeester.
Ja, nu gaat het dus over het gedeelte aspect der wegenis, dat een bevoegdheid is van deze gemeenteraad, omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat deze weginfrastructuur binnen het openbaar domein zal komen. We kunnen dus zeggen dat er een openbaar onderzoek geweest is, en dat er op dat openbaar onderzoek geen bezwaarschriften werden ingediend. Er werden ook adviezen ingewonnen. En we kunnen zeggen dat deze keer alle adviezen positief waren, zij het sommige onder voorwaarden, in die zin dat aan die voorwaarden moet voldaan worden. Maar dus deze keer heeft Faris wel degelijk een positief advies uitgebracht, en dat was het waar we vorige keer over gevallen zijn, namelijk de problematiek van de waterhuishouding. Deze keer is dit wel in orde en het is dus een gunstig advies voor Faris en het is ook een gunstig advies voor de brandweer en ook voor alle andere actoren, maar die beide hadden vorige keer wat voorbehoud. Dus ik stel voor dat we dit hier dan goedkeuren. Ik herhaal dat het advies op de omgevingsvergunning nadien, moet na dit hier komen, een bevoegdheid is van het college. Het college kan pas daarover haar advies geven, eens dat de raad hierover gestemd heeft. En dan gaat het dossier naar de deputatie. En het is de deputatie die een definitieve beslissing ter zake neemt. Verder vragen?
Ja. Prima, maar ik moet eerst nog het amendement van meneer Stijert. Is het gelijkaardige met het vorige? Heb jij daar nog iets aan toe te voegen, meneer Stijert?
Generaal, en ik bedoel het.
Ja, tuurlijk. Inderdaad. Maar zijn er verder nog andere vragen om dit punt? Nee, prima. Dan stemmen we opnieuw over het amendement van de fractie Groen.
Nee.
Nee. En dan stemmen we nu voor het agendapunt nummer 23.
Ja.
Ja. Prima. Volgende agendapunt. De actualisatievisie op ruimte en standstil nieuwe woonkernen. Het woord aan meneer Savenberg.
Ja, op aangeven voor de gemeenteraad van Groen hebben we een voorstel uitgewerkt om een bouwstop in te lassen tijdens deze legislatuur. Dat is evenwel geen bouwstop absoluut, dat is een bouwstop voor de verkavelingen die niet ontsloten zijn. Daarop is echter wel een paar uitzonderingen. De projecten die goedgekeurd zijn binnen de RUP of bij het gemeentelijke bijzonder plan van aanleg of waardoor de gemeenteraad de procedure van het opstarten van een ruimtelijk uitvoeringsplan of het aanstellen van een ontwerper reeds heeft goedgekeurd. En ook de projecten van Woonpunt Sennevallei die deels of volledig in samenwerking met Flap Invest worden uitgevoerd en waarvan het wegentracé al is goedgekeurd. De reden daarvoor is dat we vrezen dat door die bouwstopper ergens toch enige druk gaat zijn op de bouwprijzen, of liever op de grondprijzen in onze gemeente, en dat we streekeigen mensen toch willen de kans willen blijven geven om iets te kopen en hier te blijven wonen en zo die druk enigszins weg te halen.
Zijn er hierover vragen?
Met een uitzondering voor sociale huisvesting, dus daar kunnen wij ons perfect bij neerleggen. En wij appreciëren dat deze meerderheid ons voorstel van vorige keer, dus in een licht verwerkte vorm, nu ter stemming legt. Dank u.
Prima. Zijn er nog iemand? Ja.
Meneer de voorzitter, namens onze fractie zou ik nog eens willen beklemtonen dat wij blij zijn dat er eindelijk een halt wordt toegeroepen aan de druk om elke vierkante meter groen die nog bebouwbaar is in te palmen met nieuwe verkavelingen of groepswoningbouw. Het is een belangrijk punt voor ons en het is gedaan met groen aan te snijden, Beersel verder vol te bouwen, zoals spijtig genoeg in het verleden te veel gebeurd is. Maar meer nog, het gaat er ons niet alleen om het groen wat ons nog rest te behouden. We willen ook extra groen gaan creëren en nu dat het RUP definitief is, zullen we waar mogelijk gaan vergroenen en bebossen. Zo zullen er bijvoorbeeld op een deel van de recreatievoetbalvelden van Beersel en Huizingen bomen worden aangeplant. En kortom, het Vlaams en groen karakter van Beersel wordt vanaf nu en beschermd en versterkt. Dank u wel.
Dank u. Nog iemand? Ja, meneer Sleutmans.
Ja, dank u, meneer de voorzitter. Ik denk inderdaad dat dat ook een van de belangrijkste punten is, of een van de belangrijkste besluiten is die deze legislatuur worden genomen. Ik heb dit opgezocht. De bebouwingsgraad in Beersel die ligt dubbel zo hoog als in het Vlaams gewest. De vergelijking werd daar juist gemaakt wat schuldsaldo betreft, maar op vlak van bebouwingsgraad doen we dat in Beersel eigenlijk helemaal niet goed. Wij zitten bijna aan 50% bebouwingsgraad in het Vlaams gewest. Is dat 28%. Dus ja, dat gevolg daarvan is dat wij meer en meer op Brussel beginnen te lijken. Niet alleen qua bevolkingssamenstelling, internationalisering, qua demografie, maar dus ook qua verstedelijkingsgraad. Dus ja, het is inderdaad 5 voor 12. En ik denk inderdaad dat een bouwstop zoals die nu wordt voorgelegd inderdaad noodzakelijk is. Ik vind het een beetje jammer dat die uitzondering is van het RUP, daarom dat wij ons daar ook op hebben onthouden. Maar er is inderdaad wel ja, voor die nieuwe woongebieden om het groen van onze gemeente toch alsnog te kunnen vrijwaren, dat dat wel noodzakelijk is. Ik wou dat ook even meegeven, meneer de voorzitter, omdat wij het belang van dit punt zeker en vast niet onderschatten en zeker willen belichten. Wij hebben dat in Sint-Pietersleeuw ook goedgekeurd en bij deze doen wij dat ook in Beersel.
Prima. Nog iemand? Dan kunnen we erover stemmen. Ja. Het volgende punt is een wat delicater punt. Ik veronderstel dat iedereen even de dading en de goedkeuring die hierom gevraagd wordt zelf gelezen heeft. Eigenlijk gaat het principe van de dading over de centen die we terugkrijgen, maar als tegenprestatie enige moeten we dan wel de nodige discretie aan de dag leggen. Mag ik vragen of dat er vragen over zijn? Ik veronderstel dat iedereen dat op zijn eigen heeft wel kunnen lezen. Zonder namen te noemen, natuurlijk. Heeft iedereen dat gedaan? Ja, prima. Dan zullen we daar over stemmen. Ja, meneer Steyaert.
We mogen toch vragen stellen over de inhoud?
Over het algemene principe, ja.
Want, ik bedoel, het gaat hem wel over een heel belangrijke zaak, hè. Deze meerderheid heeft nog eens beslist van die metingen te doen. Ik heb hier zelf een brief van een gemeente van ondertussen een schepen. Collega Jos Savenberg, die zegt een brief Alsenberg 7 oktober 2018 aan de buurtbewoners gericht. Er is genoeg bestudeerd, gemeten en onderzocht. Nu moeten knopen worden doorgehakt. Voor het einde van 2019 moeten de nodige beleidsbeslissingen genomen worden. Daar zullen de bewoners van de Ingendaalwijk en de Boesdaalwijk bij betrokken worden en zal met het gemeentebestuur van Sint-Genesis-Rode worden overlegd. Dus in 2019 gingen de beslissingen genomen worden. Nu is die bewuste studie getermineerd. En mijn vraag is toch wel, is er een nieuwe studie besteld? En tegen wanneer gaat die nieuwe studie af zijn? Want ik bedoel, hier is een probleem met de vorige studie. Je mag dat de studie X noemen van mij. Maar het is wel een heel, heel gevoelig dossier in deze gemeente. En je kunt dat wel wegsteken achter een dading. Maar het gaat hem wel degelijk over vertragingsmanoeuvres om die dossier nog een keer vooruit te schuiven. Dus mijn vraag is heel concreet. Na deze dating wordt er een nieuw bureau aangesteld voor een nieuwe studie of gaat men de zaak nu eindelijk aanpakken?
Mag ik u gewoon zeggen dat dat punt straks nog eens aan bod komt?
Ja, ik bedoel, het is een actueel punt.
Nee, over de context waarover u spreekt, dat komt straks nog eens aan bod in een vraag van mevrouw Perrin trouwens. En ik denk dat mevrouw Van Averbeke... Je wilt dat we tegelijkertijd uw vraag van straks nu behandelen.
Ja,
mij niet gelaten. Ja. Dat is prima. Ja, oké, dan geef ik het woord aan mevrouw Van Averbeke.
Oké, dan ga ik op jullie beide vragen antwoorden. Het is inderdaad zo dat de studie die we besteld hebben bij de betreffende firma...
Firma X.
Ja, inderdaad. Kijk, voilà. Niet gelukt is, het is te zeggen. Zij hebben een aantal metingen uitgevoerd, maar ze hebben een stuk niet gedaan, waardoor we geen gesloten lus hebben. En waardoor we de meting op zich, of die studie op zich, die we besteld en betaald hadden, als studie niet konden gebruiken. En daarvoor deze dading. Het is wel zo dat wij ondertussen zelf gemeten hebben. Begin maart, net voor de lockdown, en dat die representatief zijn. Het zal geen vertraging hebben op de mobiliteitsplan, want Wijk Ingendaal is een onderdeel van het mobiliteitsplan. Dat zal daar geen vertraging op hebben. Het mobiliteitsplan heeft vandaag vertraging omwille van de coronacrisis, maar niet omwille van het feit dat deze metingen niet volledig uitgevoerd zijn. We hebben daar direct actie voor ondernomen. Metingen zijn ook maar, en tellingen zijn ook maar één aspect van de studie. We moeten, en dat is niet alleen voor Ingendaal, dat is voor alle wijken, voor alle straten in onze gemeente, moeten we nadenken over de categorisering van de weg en op het daarbij horende wegprofiel en de gevolgen. En we zijn goed bezig, vind ik zelf, met het mobiliteitsplan. We zijn daar stappen aan het zetten. En het mobiliteitsplan zal afgewerkt worden zoals voorzien. Het zal alleen niet eind dit jaar zijn, maar het zal, we denken, maart volgend jaar zijn. En de wijk Ingendaal zal daar een onderdeel van zijn, van die studie.
Dat is gewoon voor een plan.
Wat
blieft? Dat is gewoon voor een plan.
Ja. Dus het doel van een mobiliteitsplan, dat is om een heel aantal aspecten van de mobiliteit en de verkeersveiligheid in kaart te brengen, de knelpunten in kaart te brengen, voor de knelpunten de juiste oplossingen te bedenken en die oplossingen te becijferen wat dat zal kosten en een planning te maken wanneer dat die kunnen uitgevoerd worden. Klopt, ik heb dat al een paar keer gezegd en ik blijf mails krijgen van mensen uit die straat. En ik blijf hetzelfde zeggen. Zolang ik ga geen vlug beslissingen nemen over om te even wat. Jawel, dat is... Nee, ik ben niet akkoord. Dat is wel vlug, want ik kan maar beslissingen nemen als ik een volledig plan heb. Ik kan onmogelijk een prioriteit maken zolang ik geen volledig overzicht heb van alles wat moet gedaan worden. En daarom noem ik dat vlug. Hè? Dat is relatief, hè? Maar bedoel, ik ga geen beslissingen nemen voor het mobiliteitsplan afgewerkt is, dat de knelpunten omschreven zijn, de oplossing, de haalbare oplossingen gekend zijn en daar gebudgeteerd zijn met een timing bij. Het is te gemakkelijk om nog maar een keer te roepen van we gaan dat en dat en dat doen, dan niet te budgetteren en daar geen timing op te plakken. Ik ga dat niet doen.
Maar dat begrijp ik niet goed van niet budgetteren, want dat zou dan nu al in de meerjarenbegroting moeten staan.
Maar dat staat ook in de meerjarenbegroting, okay. Maar u weet zeer goed, meneer Steyaert, dat er in de meerjaren...
En voor welk budget staat er in welk jaar ingeschreven voor
er
de
staat
werk?
Maar er staat in, als ik mijn zin misschien mag afmaken, dan ja? Kan ik u een antwoord geven op uw vraag. Het is zo dat in de budgettering er een algemene budgettering gemaakt is, dat is samen met de burgemeester verantwoordelijk is voor de openbare werken, van pakketten die voorzien zijn per jaar. Wat juist zal gebeuren met dat geld, in welk jaar, welke straat er juist zal aangepakt worden, dat is net wat we nog zullen beslissen. Dus er staat vandaag niet in de meerjarenplanning dat we zullen straat X in 21 doen, straat Y in 22 en straat Z in 23. Natuurlijk zit er daar een onderbouw onder, maar een deel van die onderbouw kan uiteraard ook gewijzigd worden in functie van de prioriteiten die we samen zullen stellen in het mobiliteitsplan en van de realistische timing die kan uitgevoerd worden.
Dus dat impliceert dat collega Savenberg zijn belofte moet inslikken, dat er nog bestudeerd, gemeten en onderzocht zal worden, dat er nog knopen moeten doorgehakt worden, dat voor het einde van 2019 niet de nodige beleidsbeslissingen genomen zullen worden en dat de bewoners van de Ingendaalwijk nog altijd moeten wachten over inspraak over deze zaak. Dat is,
ik laat haar collega Savenberg op antwoorden. Ik ga niet in zijn naam spreken.
Dat is wat hier op die brief staat. Ik kan hem u geven. Collega, ik bedoel,
collega Savenberg is collegiaal met het college. Hè?
Okay.
Dat is de nieuwe situatie. Maar dat betekent niet dat collega Savenberg niet blijft drukken op andere collega's om oplossingen te vinden die sneller zouden kunnen gaan. Maar dat is iets voor het college.
Maar in dezelfde brief, collega Savenberg, staat wel Open VLD stapt niet in een bestuursmeerderheid zonder een duurzame oplossing voor het sluipverkeer in de Ingendaal en de Boesdalhoeven. Dat staat in dezelfde brief, hè, maar ik kan die brief aan de pers geven.
Maar die duurzame oplossing komt, meneer Steyaert. Je moet een beetje geduld hebben totdat het mobiliteitsplan af is.
Ja.
En dan zal daar een duurzame oplossing in voorzien worden.
We zijn vol ongeduld.
Ah, voilà, ik ook.
Ja, nog
mevrouw Perrin.
Een concrete vraag. Is er al een datum voor een tweede vergadering met de bevolking?
Ja, dat is een zeer goede vraag. We hebben een moment in ons hoofd, maar we moeten technisch zien wat er kan in functie van corona. We kunnen niet terug doen op dit moment. Kunnen we niet terug plannen wat we gedaan hebben. Dus we zijn aan het kijken op welke manier we dat toch zouden kunnen doen. Zij het dan waarschijnlijk voor een groot stuk digitaal. Het is zeer vervelend. Het had moeten gebeuren. Het was eigenlijk gepland in de maand mei allemaal. Hè. Al die verschillende overlegmomenten en april zelfs. Dus nee, ik kan u daar nog geen concrete datum voor geven.
Nog iemand? Dan zullen we over het agendapunt nummer 25 stemmen.
Wat gaan we daarmee doen? Met die datum?
De datum.
Onthouding.
Onthouding.
Ja. Dan geef ik nu opnieuw het woord aan meneer Steyaert in verband met agendapunt 26. Een bijkomend agendapunt betreft het verkeersreglement en de installatie van slimme verkeerslichten aan de Zennestraat in Lot. Ah, meneer De Greef gaat worden. Oké, prima. Gaat hij in de micro? Wacht.
Hoort je mij beter?
Ja, ja oké, okay, prima.
Dus het zwaar verkeer in de Zennestraat in Lot is al vele jaren een doorn in het oog van de buurtbewoners. Dus hebben we dat met groen gemeten. In februari hebben we daar een telraam geïnstalleerd. Telraam is een computer die het zware verkeer, autoverkeer en voetgangers en fietsers meet. Dat telraam werkt wel alleen bij licht. Dus 's nachts worden er geen tellingen gemaakt. Vandaar dat we ook gewacht hebben tot nu, omdat de dagen lang zijn, om met de juiste cijfers af te komen. We hebben dus elke dag het verkeer gemeten. De resultaten zijn echt ontluisterend. De laatste weken passeerden in de Zennestraat per uur gemiddeld 400 personenwagens en 200 vrachtwagens. Wat opvalt is dat er tussen 5 en 8 uur 's morgens al meer dan 100 vrachtwagens per uur door de Zennestraat donderen. En ook tussen 8 en 22 uur is er heel veel verkeer. De uren daarna kunnen we niet meten omdat het dan donker is. En er wordt ook nog met vrachtwagens gereden. Bovendien blijkt dat meer dan, en ik ga het getal even aanpassen, 13,5% van de voertuigen zich niet houden aan de opgelegde snelheidsbeperkingen. Dat zijn ongeveer 2 overtredingen per minuut. Dat zijn dus eigenlijk dramatische cijfers die dringende en drastische maatregelen vragen. Omdat het lawaai en de trillingen van de voorbijrazende vrachtwagens de nachtrust van de bewoners verstoren, vragen wij om het verkeersreglement aan te passen en een snelheidsbeperking van 30 km per uur in te voeren tussen 19 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Deze snelheidsbeperking brengt geen noemenswaardige vertragingen met zich mee, maar zal een grote impact hebben op het comfort van de bewoners. Om het groot aantal snelheidsovertredingen terug te dringen, vragen wij bovendien de plaatsing van slimme verkeerslichten, die alleen op rood springen als een voertuig tegen te hoge snelheid komt aangereden, meer dan 50 km per uur overdag en meer dan 30 km per uur 's nachts. Slimme verkeerslichten kunnen 24 uur op 24 de snelheidsbeperking afdwingen. Dit systeem werd recent bij het binnenrijden van het centrum van Rode ingevoerd en heeft op korte termijn geleid tot aangepast gedrag. Ten slotte vraagt Groen Bresel om dringend werk te maken van een duurzame oplossing voor het vrachtverkeer in en rond het centrum van Lod.
Ja.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de Zennestraat. Dat is inderdaad al heel lang een probleem, hè? Zennestraat is van oudsher de verbindingsweg van de E19 naar de industriezones van Lot en Huizingen. Er is jammer genoeg alleen maar die straat. Bedrijvigheid op de industriezones en de bewoning zijn in de loop van de jaren toegenomen. Meer mensen, meer goederen en meer verkeer. Het probleem is al jaren gekend en tot op heden nog altijd niet opgelost. Ik stel vast dat zelfs de vorige meerderheid, waar dat het kartel SPA Groen zelfs 3 jaar de scheep van mobiliteit had, heeft daar ook niks aan gedaan. In het verleden zijn er veel tellingen al gebeurd, dus dat is goed dat jullie dat nog een keer bevestigen met dat telraam, maar we hebben daar eigenlijk al heel veel geteld. Allee, ik niet, maar in het verleden, ook in de vorige legislatuur, zijn er verschillende tellingen gebeurd waar jullie als partij en als fractie zeker toegang toe hadden. Ik ga straks het woord geven aan de commissaris, want er is ook dit jaar nog een telling gebeurd in functie van de snelheid. Dit gezegd zijnde ben ik samen met jullie fan van verkeerslichten die op rood springen als je te snel rijdt. Ik denk dat dat een zeer goede oplossing is om snelheid te verminderen. Wat dat ze niet doen, is verkeer verminderen. Met lichten die rood worden als je het rap rijdt, gaat er geen auto minder en geen vrachtwagen minder passeren door die straat. Daarom worden zo'n lichten bij voorkeur ingezet om de zwakkere weggebruikers te beschermen. En ze worden gebruikt bijvoorbeeld voor het binnenrijden van dorpskernen, in schoolomgevingen, enfin, plaatsen waar dat er veel voetgangers zijn en zwakke weggebruikers, omdat dat wel veiliger wordt daardoor. Ik heb ze trouwens vernoemd in mijn visietekst van mobiliteit als ik de meerjarenplannen voorgesteld heb. Ze zijn voorzien in de budgetten en vandaag zijn we bezig met een gunning voor te bereiden om zo'n lichten aan te kopen. Dus ik ben er helemaal fan van. Wat aan mij nu een beetje verwondert en een vraag die ik daarmee bij stel, dat is van gesteld aan u voor in de Zennestraat. Ik vraag mij af of dat jullie dat dus het enige gevaarlijke punt vinden in onze gemeente waar dat zou moeten gezet worden. Of komt er volgende maand dan nog één en dan nog één en dan nog één? Is zo, hè? We beginnen met die en dan gaan we wel overal lichten beginnen zetten. Je weet al, ik heb het daarnet al gezegd, zo van die vlug-vlug-tussenoplossingen. Ik doe daar niet aan mee. Dit knelpunt, want ik vind het echt een knelpunt op vlak van mobiliteit, vraagt inderdaad studiewerk. En er zijn daar al veel slimme koppen verschillende jaren over aan het studeren. En nog altijd. We zijn bezig met het strategisch project Sennevallei, waar dat je alle info over hebt. Ik heb jullie de vorige keer de contactpersoon gegeven om te vragen waar dat staat ermee. Er is de intergemeentelijke aanpak van het vrachtwagenverkeer met de studie van Quaris. En tenslotte is ook het mobiliteitsplan, het vrachtverkeer en het algemene te zwaar en te sterk verkeer een aandachtspunt. Zoals ik net gezegd heb, in het mobiliteitsplan gaan we knelpunten oplijsten, een oplossing geven, timing en budget. Ik weet niet of dat vandaag voor de Zennestraat die lichten om een keer zo de magische oplossing zijn. Ik weet dat niet. Ik weet dat niet. We zijn zover nog niet. Ik wil toch nog een keer even ingaan op uw twee concrete voorstellen. Zoals ik al zei, je gaat daardoor geen auto minder door die Zennestraat laten rijden. Je gaat alleen die erop rijden, doen remmen en stoppen. En dan weer optrekken. De files gaan, als het druk is, nog langer worden. Want je gaat daar regelmatig in hebben die veel te rap rijdt en die toch moeten stoppen. En alle die achter hem moeten ook stoppen. Lawaai bij het remmen en bij het optrekken van een tientonner. Hè, je moet maar de malchance hebben dat dat licht juist staat dicht waar jij woont. En dit keer... Ja. En de CO2-uitstoot die ermee gepaard gaat, daar heb ik zelfs nog geen rekeningen over gemaakt. Maar enfin, ik denk dat dat niet mis is. Het tweede wat je voorstelt is een zone 30 instellen. Allee, ik denk dat we nu ook niet moeten elkaar blazekens wijs maken. Het is niet meer van een bord zetten van 30, dat er niemand meer rapper gaat rijden dan 30. Hè. Dus 30, een bord van 30 zetten, dat heeft alleen maar effect op het aantal boetes die daar gaan gegeven worden. Of het aantal overtredingen die daar gaan geregistreerd worden samen met die lichten. Een zone 30 moet je doen, of als je een zone 30 doet, moet je het wegprofiel aanpassen. Anders brengt dat niks op. Je moet de snelheid afdwingen, doordat je bijna op een bepaald punt niet sneller kunt rijden dan dat. Ik denk dat duidelijk is dat deze meerderheid dit punt zal verwerpen. Maar ik wil wel nog graag het woord geven ook aan de commissaris, die vanuit de politie daar ook nog een aanvulling wil aan doen.
Ja, wij zijn ook eens gaan kijken voor de Zennestraat. Het is zoals de schepen zegt, we hebben in februari ook een meting gedaan met ons systeem. Dat is van 18 februari tot 25 februari. En ik ga even mijn bestand verder openen. Dus in beide richtingen werd er dus gemeten richting Oudenistraat en de Huismanslaan. En gemiddeld meten wij daar 53 en 49 kilometer per uur. En de V85 is een norm die wij gebruiken voor de percentage na te gaan van 85% van de bestuurders in snelheid te meten. En die is dus eigenlijk 59 en 61 en 57. Nu, politioneel zou je kunnen zeggen, rekening houden met de tolerantiegrenzen, dat het nog meevalt. Maar het is wel zo dat de Zennestraat in ons actieplan snelheid wel een rood label krijgt. Waarom? Omdat daar vorig jaar twee zware verkeersongevallen zijn gebeurd. Het is eigenlijk eerder een subjectieve appreciatie van de onveiligheid op de Zennestraat. En daarom verbaliseren wij daar eigenlijk twee keer per maand. Dat is eigenlijk wat in ons actieplan zal staan. Dus met betrekking tot de rode straten in onze politiezone. Dat kan ik daaraan toevoegen.
Heer. Het is bewezen dat als je ergens een zone 30 instelt, dat wel degelijk de snelheid afneemt. Ik vind hier niet warm water uit. Dat is zo, waar dat er een zone 30 is, wordt er geen 50 meer gereden. Dat gaat eerder 35, 40. Dus de snelheid gaat wel degelijk 10, 15 kilometer per uur naar beneden. De reden waarom we die snelheidsvermindering vragen, is het comfort van de bewoners. Een grote vrachtwagen, een tientonner dat daar passeert, dat is een enorme luchtdruk, dat is een massa dat zich verplaatst. En door die trager te laten rijden, gaat u ook de nachtrust van die mensen echt wel kunnen verbeteren. Dus het bewijs dat daar rood licht niks zou aan helpen, dat verbaast mij zeer. En ook de conclusie, om daar automatisch uit te concluderen, dat er dan meer files gaan ontstaan, dat er dan meer CO2 Kijk, dat is allemaal niet bewezen. Hè. Dat is niet op dat punt dat je daar een rood licht zet, dat plots al die gevolgen te wijten zijn aan dat rood licht. Nu, dat rood licht, je moet dat ook niet voor de mensen in de deuren zetten. Hè. Je kunt dat 20 meter vroeger zetten. Voor ons lijkt dat toch nog een goede oplossing. Ook omdat het dossier al zo lang aansleept. Hè. Ik heb 2 maanden geleden op de gemeenteraad gevraagd hoe het zat met de gemeente, met de Zennestraat. En toen heeft men met de verbouwing van de brug. En toen heeft men mij doodleuk doorverwezen naar Faris. Dus ik heb de indruk dat dit gemeentebestuur echt geen vragende partij is om die Zennestraat te verleggen. Er is tijdens het project Zennevallei sprake geweest van een nieuwe Zennestraat. En ik hoor daar van dit bestuur niets meer van. De burgemeester heeft mij geantwoord op de vraag. Vraagt aan Faris wat ze van plan zijn met de brug. Ik krijg van u het antwoord. Vraag aan de overheid wat daar juist hun plannen zijn. Als jullie trekkende partij zijn, dan vragende partij, dan zou ik toch een ander antwoord verwachten.
Ik ben ongetwijfeld niet duidelijk geweest in mijn antwoord. Ik heb u de vorige keer gezegd, wend u tot de provincie, Daan de Meij. Die kan u informatie geven over het project Zennevallei, want het is het project van de provincie. En zij kunnen beslissen wat ze daarvan aan u meedelen en wat niet.
Prima. Nog, ja, meneer Sleutmans.
Allee, de miserie van de Zennestraat is inderdaad iets dat ik denk geen jaar, maar het is al decennia oud. Het is natuurlijk, als je je gemeente volstout met industriegebieden, dan moet je niet verschieten dat er vrachtwagens doordenderen. Maar ik zeg het, ik ken de situatie goed, maar ik vrees gewoon dat het voorstel van Groen geen zoden aan de dijk legt. Ik zie ook geen enkele studie die dat onderschrijft. En om dan autopestbeleid te gaan voeren, ja, is dat dan, dat is altijd de oplossing van Groen. We gaan de auto's pesten. Maar bon, ik heb de schepen daarover gehoord. Ja, inderdaad, het optrekken, dat maakt heel veel lawaai. Ik kan mij voorstellen, als je in de Zennestraat woont, en daar is inderdaad een truck die zwaar moet optrekken, omdat het op het rood licht springt, dan denk ik niet dat je die inwoners daarmee geholpen hebt. In de pers is het precies nu dat Groen de grote oplossing op tafel legt. Maar ik denk eigenlijk dat het tegendeel net waar is. Dit autopestbeleid is gewoon gericht tegen mensen die met een voertuig rijden en heeft niks te maken met het helpen van de mensen in de Zennestraat. Want inderdaad, structureel is er maar één oplossing en dat is inderdaad van de E19 rechtstreeks naar het industriegebied om daar een baan te gaan maken. Dan kunt je spreken van een oplossing, maar zolang dat je dat niet doet, zijn het allemaal doekjes voor het bloeden. Dus wij zullen dit voorstel ook niet steunen.
Je veronderstelt als we daar een rood licht zetten, dat die wagens dan absoluut moeten beginnen optrekken als dat terug op het groen springt. Dat is niet het geval. Hè. Dus u veronderstelt maar dat uit. Het is ook geen autopestbeleid. We vragen een snelheidsvermindering tussen 7 uur 's avonds en 7 uur 's morgens. Dus een keer dat de spits begint, vragen we daar geen snelheidsvermindering. Het is vooral voor de nachtrust te garanderen. Dus op vraag van de bewoners, omdat die mensen daar met kinderen zitten die het 's nachts wakker liggen. Dus dat is onze voornaamste bekommernis. Het project Zennevallei, oké, maar dat project dat gaat nog jaren duren. We wachten hier nog 3-4 jaar. Dus in afwachting een kleine investering doen, een klein project proberen te lanceren, zou geen kwaad kunnen. Wat baat niet, schaadt niet. Hier kunnen we dat project implementeren. Lukt het, des te beter. Er zijn geen grote kosten dat daaraan verbonden zijn.
Prima. Is er nog iemand tussen de komen op dit punt? Ja, meneer Lerminio.
In afwachting één tussenkomst, voorzitter, mag ik?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat dit punt nog eens op de agenda staat, eigenlijk. Remember, de vorige legislatuur, toen zat ik in een heel andere positie. Ik heb toen in die vorige legislatuur dit punt zeker 10 keer aangekaart bij de meerderheid toen. En toen, na veel aandringen, is men in 2015 en in 2017 is men beginnen metingen te doen. Na een smeekbeten. En Men heeft daar hetzelfde gedaan als wat u ons nu verwijt. En nu is men beginnen te bestuderen, nu is men beginnen te becijferen, maar zonder concrete oplossingen. En ik ben dus ook blij, en dat wil ik eigenlijk gewoon even meedelen als inwoner van Lot hier, dat die Zennestraat is een pijnpunt, een gigantisch pijnpunt. Het is niet het enige pijnpunt, maar het is een gigantisch pijnpunt. Dat moet aangepakt worden en ik ben dan ook blij. En ik ben ook bezorgd voor die mensen die daar wonen, want ik ken de problematiek maar al te goed. Ik woon er zo goed als op. Net nog niet, maar zo goed als. Ik ben dus blij dat dit terug op de agenda komt en dat dit terug een beetje swing krijgt. Maar ik ben nog meer blij dat het meegenomen wordt in het mobiliteitsplan en dat we dus hopelijk, alsjeblieft, zo snel mogelijk hier een oplossing kunnen bieden aan de inwoners van de Zennestraat en de daaromliggende straten. Dank u.
Prima, dank u. Nog iemand? Dan stemmen we nu over het agendapunt nummer 26, de vraag van de fractie Groen. Punt 27, opnieuw van een vraag van de fractie Groen omtrent de inrichting van de Vauquenlaan en de Torleilaan als fietsstraat. Meneer De Greeboek, ja prima.
Ja, vele gemeenten en steden nemen nu al door corona maatregelen om het fietsen te stimuleren. Vandaar dat wij ook een voorstel doen. Fietsen is duidelijk in de lift, maar de aanleg van fietspaden duurt al snel verschillende jaren. Fietsstraten zijn de oplossing bij uitstek om de veiligheid van onze fietsers in onze dorpskernen op een korte termijn aanzienlijk te verhogen. Bij de heropening van de scholen in september zullen de coronamaatregelen nog steeds in voege zijn en veel burgers en scholieren zullen verkiezen om zich met de fiets te verplaatsen in plaats van met het openbaar vervoer. Het verkeersreglement omschrijft het begrip fietsstraat als een straat die ingericht is als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord in het begin en het einde. Fietsers mogen de ganse breedte van de rijbaan in gebruik nemen, voor zover deze slechts in hun rijrichting is opengesteld, en de helft van de breedte langs de rechterzijde. Motorvoertuigen hebben toegang tot de fietsstraten in beide richtingen. Motorvoertuigen mogen de fietsers evenwel niet inhalen en de snelheid wordt beperkt tot 30 km per uur. Dat wordt dus aangegeven door de borden 1111 en 1113. Wij vragen dus aan de gemeenteraad om de Henri Torlulaan van huis nummer 78 en de Vauquenlaan tot aan het station van Buizingen het statuut fietsstraat te geven. En we zorgen er zo voor dat de verplaatsing per fiets veiliger kunnen op een van de meest gebruikte fietsstraten in onze gemeente. De fietsstraat verbindt niet alleen het fietspad aan het provinciaal domein van Huizingen met het fietspad aan de Gideon-Gezellenlaan, maar het verhoogt bovendien de toegankelijkheid van de twee stations, Huizingen en Buizingen. Het sportcomplex is er ook gelegen, de gemeentelijke basisschool, en tenslotte wordt er een verbinding gecreëerd met de kanaalroute. Deze route wordt ook veel gebruikt door fietsers die richting Halle fietsen of omgekeerd. Dus de jeugd rijdt door het, volgt niet de Steenweg, niet de Alzenbergse Steenweg, maar die rijden door het centrum van Huizingen, gaan langs een oké tot aan het station van Buizingen en daar kunnen ze dan een padje volgen dat volledig gescheiden is langs de spoorlijn tot in Halle. Vandaar ons voorstel om die beide straten het statuut fietsstraat te geven.
Dank u.
Ja, fietsstraten. Een tof concept. Heel valabel om het fietsverkeer te promoten, veiliger te maken en comfortabeler te maken. En ook wel de capaciteit te verhogen. Dus ik ben absoluut niet tegen fietsstraten. Huizingen is evenwel niet de enige deelgemeente met een station, druk openbaar vervoer, een school of met veel fietsverkeer en potentieel fietsverkeer. Ik denk dat we zo'n oefening moeten maken en dat we naar alle scholen moet kijken en met uitbreiding alle fietsroutes. Ik herhaal mezelf voor stukken. Je weet zeer goed, Chris, dat we in ons mobiliteitsplan heel hard aan het werken zijn aan de fietsverbindingen. Allee, we werken veel samen, we hebben veel overleg met de Fietsersbond. We zijn alle knooppunten in kaart aan het brengen. We zijn een volledig nieuwe... We zijn alle verbindingen aan het bestuderen en aan het bepalen. Tussen scholen, tussen gemeenten, tussen dorpskernen. Je weet zeer, zeer goed dat we daarmee bezig zijn, dat er heel veel werk in kruipt op dit moment. We maken een onderscheid tussen routes voor recreatief, lokaal en bovenlokaal fietsverkeer. We gaan daar doen wat dat we doen met de wagens en met de andere knelpunten. Oplijsten, oplossingen geven, budgetteren en een planning maken. Sowieso, als het over fietsen gaat, ga ik geen dingen tussenin beslissen zonder dat de Fietsersbond erbij betrokken is. Ze zijn expert en ik hecht heel veel waarde aan hun oordeel. Concreet over deze zone. Het traject dat je voorstelt, van aan den Bakker tot in Buizingen, is veel te lang om een fietsstraat te worden. 2 kilometer. Dat is 7 minuten fietsen. Dat is veel te lang. Dat staat ook zo in het Vademecum van Vlaanderen, dat fietsstraten per definitie korte stukjes zijn. Dus we gaan geen fietsstraten maken van 2 kilometer. Stel u maar eens voor dat je als fietser, hè, als kind, daar fietst. 7 minuten aan een stuk, waarschijnlijk wel langer, want hè, korte beentjes fietsen die zo rap. En die 7 minuten aan een stuk of die 8 minuten aan een stuk hangt er een lotto in uw wiel te plakken, want die mag niet oversteken. En daarachter komt er een op weg naar zijn werk met een elektrische fiets. Je gaat het absoluut niet veiliger maken, integendeel. Er is veel te veel autoverkeer op dit traject, Chris. Ook volgens het Fietsvademecum mogen de fietsstraten maken als er veel gefietst wordt, en dat is. Maar vooral als er maar 2000 voertuigen per dag, wagens, passeren op die straat. Daar passeert meer dan 2000 wagens. Bovendien zijn er daar veel te veel gevaarlijke kruispunten en aansluitingen. De Menisberg, het plein in Huizingen, de Sollenbeemd. Bovendien kunt je absoluut geen oversteek, geen voorrang geven aan de fietsers bij de oversteek naar de Guido-Gezellenstraat. Want een fietsstraat heeft altijd voorrang. Stel je voor wat voor een gevaarlijke situatie je daar gaat creëren als je daar de fietsers op de fietsstraat gewoon laat doorfietsen en al die wagens moeten zo eensklaps stoppen. Bovendien, het laatste gedeelte van de Vaucanlaan zal hoogstwaarschijnlijk deel uitmaken van de fietssnelweg, de F208. Waar we nu bezig zijn met het traject vast te leggen, zoals dat je trouwens ook zeer goed weet. Studie wordt gestart. Het zou misschien wel een goede oplossing zijn om daar dat stukje van die Vaucanlaan, dat laatste deel, een fietsstraat van te maken. Waarom niet? Wij gaan dit voorstel verwerpen.
Ja, meneer De Greef, als je wilt tussenkomen.
Ja, wel, de langste fietsstraat ligt tussen Mechelen en Bonheide. Die is 4,5 kilometer lang. En dat werkt daar perfect. Dus ik weet niet wat Vademecum zegt. Nu, het centrum van Huizingen is sowieso al verkeersarm. En waar we eigenlijk aan dachten, is zoals Brussel is erin geslaagd van afgelopen maand 20 kilometer fietspaden en fietsstraten aan te leggen, is erin geslaagd van de snelheid te verlagen naar 20. Ik bedoel, er zijn wel stappen die we nu snel kunnen ondernemen, zodat er toch een signaal is naar de burger van kijk, deze gemeente doet iets. Dat ontbreekt mij. Het anticiperen op ganse situatie. Ik zie dat veel gemeenten aanpassingen doen. Ik vind het spijtig dat dat in Beersel niet kan.
Prima, dank u. Nog iemand? Dan gaan we over dit punt stemmen. Nee. Dan zijn we nu gekomen aan het laatste punt van de agenda. De mondelinge vragen die de gemeenteraadsleden wel degelijk via mail doorgestuurd hebben. En ik geef, meneer, heb jij het overzicht, meneer Stijert? Jij bent de eerste aan de beurt met een vraag in verband met het fietspad langs de Brusselse Steenweg.
Ja, nog zo'n processie van Echternach, meneer de voorzitter.
Ja.
Ja, de fietsinfrastructuur langs die Brusselse steenweg is dramatisch. Ik ga daar niet veel woorden aan vuil maken. En we hadden in ons midden een gemeenteraadslid die in tempore suspecto op dat moment ook Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken was. En die heeft hier allerlei beloftes gedaan in 2016. Ik heb u het persbericht meegestuurd. Ging er studiewerk gedaan worden ten belopen van 75.000 euro. Dat is veel geld. Ik bedoel, daar kun je een degelijke studie mee doen om een inrichtingsplan van de Brusselse steenweg op te stellen. Onze burgemeester heeft op dat moment gezegd, ja, maar niet te snel, want we zijn aan de springveer bezig. In 2017 werd er nog eens een budget van 74 miljoen door onze minister naar voren geschoven, waar de Brusselse steenweg nog eens expliciet in vermeld was, dus de centen waren beschikbaar. En in 2018 werd die belofte nog eens herhaald. Maar ondertussen zijn we 2020 en de toestand is daar nog altijd even erbarmelijk. Hè. Het enige wat wij er feitelijk met veel duwen en stoten hebben kunnen doorduwen, zijn een paar bruggen over de Meulenbeek, zodat er langs die kant voor een stuk veilig verkeer kan fietsverkeer van de scholen afgevoerd worden. Dus ik heb heel concrete vragen. Beschikt de gemeente over die studie met structurele oplossingen waar 75.000 euro is aan uitgegeven? En de antwoord kan alleen maar ja of nee zijn. Welke structurele oplossingen zijn er dankzij dat studiewerk van het gewest naar voren geschoven? Is hierover formeel overleg geweest tussen het gewest en de gemeente? En van wanneer dateert dan de allerlaatste vergadering die hierover ging? En waar staan we vandaag? Is dat nog altijd studiewerk of bestaan er nu toch concrete plannen waar op zijn minst ergens een lijn van een fietspad te bespeuren is? En tenslotte, wanneer gaan deze werken nu ook effectief starten?
Ja, dat duurt inderdaad zeer lang, hè?
Ja, maar je gaat dat weer op de vorige schepen van...
Zelfs niet, want het is een gewestweg. Schepen zit daar eigenlijk voor niet veel tussen. Het is een weg van de AWV die daarmee bezig is. Dus
maar ik wil wel duidelijke antwoorden op mijn vragen. Heb je die studie...
Maar ga je mij nu laten uitspreken of ga jij gewoon mij blijven onderbreken telkens dat ik een zin zeg?
Ik dacht dat dat antwoord was, excuseer.
Ik zal dan dus kort en duidelijk antwoorden. Ja, er is daar overleg over. Ja, er is daar regelmatig overleg over. Met de mensen van Sint-Victor, met de mensen van ABV en met de mensen van het studiebureau. Die studie is lopende. We zijn in de fase van conceptennotas. En als alles goed gaat, zal er in 2021 gegund worden. Het doel is enkel richting fietspaden te hebben over een zo groot mogelijk gedeelte van het wegvak. Comfortabele voetpaden. Goede busperrons, zowel voor de schoolbussen als voor het openbaar vervoer. En een wegprofiel in overeenstemming met de toegelaten snelheid die we beogen naar 30 km per uur te zetten. Tussen het Windrijksplein en de schoolomgeving. Uiteindelijk ook beveiligde oversteekmogelijkheden voor voetgangers en fietsers in de schoolomgeving.
Voor alle duidelijkheid, u hebt 2021 gezegd. Uitvoering? Of?
Dat is de... Dus het is het AWV, hè? Dus het is niet, wij zijn niet de bouwheer daar. Hè? AWV zegt dat de gunningen zullen gebeuren in 2021. Met uitvoering aansluitend. Ik moet mij daar in 2021 niet op pakken, dat is het AWV.
En er was nog één ding dat mij niet duidelijk was. Gaan de fietspaden aparte fietspaden zijn? Dus... Geen rode strepen op het asfalt?
Maximaal enkel richting fietspaden over een zo groot mogelijk gedeelte van het wegvak.
Dank u wel.
Alsjeblieft.
Prima. De volgende vraag is ook van u in verband met de parkings aan het station van Lot.
Ja, daar hebben we in het verleden ook verschillende persberichten van mogen terugvinden. Ja, dat gaat toch over... Een aanzienlijk ding, 250 parkings voor wagens. Iedereen weet in welke weides die parkings voorzien waren of voorzien zijn, want dat is niet heel duidelijk. Ik heb ook een persbericht teruggevonden waarin onze burgemeester verklaarde dat hij die plannen toejuicht. Dus dat betekent dus dat er daar enthousiasme is om die 250 parkings daar te leggen. Maar hij betwijfelde de haalbaarheid. Dus onze vraag is hier ook weer heel concreet, want de gemeente is daar toch betrokken partij. Ik bedoel, als ik het goed begreep, het gewest zeker geen eigenaar worden van die gronden. Dus dat moet dan toch op een of andere manier bij de gemeente terechtkomen. Dus we zijn de facto betrokken partij. Ligt dit dossier vandaag nog op tafel of was dat een doodgeboren kind? En in geval die dossier nog op tafel ligt, van wanneer dateert het laatste overleg tussen de gemeente en die bevoegde instanties? In geval die dossier nog op tafel ligt, is het nog steeds de bedoeling om de bewuste weiden onder beton te gieten voor 250 parkings? Of wordt er aan andere scenario's gewerkt? En recent heeft de gemeente naar Leuts gelegen naast het station van Lot verkocht. En is deze verkoop te situeren in de context van parkings of fietsgarages, of is dit gewoon naar derden gegaan zonder enige voorwaarden?
Ik ga op uw eerste deel van uw vraag antwoorden. Ik moet jammer genoeg hetzelfde zeggen als dat ik vorig jaar aan mevrouw Fontaine geantwoord heb. Ik heb het opgezocht, 22 februari in 2019 heb ik een overleg gehad met de werkmaatschappij. En ik heb sindsdien daar niets meer over gehoord. Mevrouw Fontaine heeft toen de verslag opgevraagd en de stand van zaken. Het is nog altijd hetzelfde. Ik vraag regelmatig aan die mensen, en hoe zit het? Wanneer horen we nog iets van jullie? Maar daar is daar geen reactie op. Het is wel zo dat het niet alleen over wagens gaat, maar ook over fietsen die dan moeten geparkeerd worden. Hè. Dus het is geen parking met 250 wagens, hè.
250 wagens en 250 fietsen. Ah, dat is altijd...
Ah, ja, maar dus waar daar net die 250 fietsen even vergeten. Dus voilà.
En de loods is gewoon naar derde gegaan.
Ja.
Dank u.
Alsjeblieft.
Prima. En dan nog een vraag van mevrouw Marchal.
Vraag over bestrijden van verwaarlozing. Op de Ukkelse Steenweg, nummer 305, staat er al jaren een verwaarloosd huis dat regelmatig wordt versierd met allerlei graffiti en ook gekraakt wordt. Dit brengt natuurlijk heel wat hinder, als ook onveiligheidsgevoel voor de buurtbewoners. Sinds 2017 is het bestrijden van verwaarlozing een gemeentelijke bevoegdheid. En we weten dat Beersel dit aanpakt via registratie en belasting. Toch moet er vastgesteld worden dat dit soms niet genoeg is om het probleem op te lossen en te vermijden dat gebouwen zoals die op de Ukkelse Steenweg verkrotten. Kunnen we een overzicht krijgen van het aantal gebouwen die door de gemeente opgenomen worden in het verwaarlozenregister? Hoeveel van deze betalen dan wel degelijk hun belasting? Welke maatregelen worden er genomen als deze belasting niet wordt betaald? Wordt dit op juridisch vlak opgevolgd? Want de rechtbank kan eigenaars verplichten om hun pand terug op de huurmarkt te brengen. Vorig jaar is de stad Brussel trouwens erin geslaagd om een gedwongen verkoop van een leegstaand pand op te leggen. Daarbij bestaat ook een verkooprecht voor sociale woonactoren op woningen die in het verwaarlozingregister zijn opgenomen. En dat is natuurlijk ook interessant voor onze sociale diensten.
Mevrouw Van Wanselen, gaat u daarop antwoorden?
Ja, dus sinds 1 januari 2019 is dus Beersel toegetreden tot het intergemeentelijk samenwerkingsverband tussen de gemeenten Sint-Pietersleeuw, Halle en Beersel. Nu, er wordt eigenlijk stap voor stap werk gemaakt van het woonbeleid in Beersel. En een van de acties die zijn ingeschreven is de aanpak van de leegstand en de verwaarloosde woningen. In 2019, dus vorig jaar, is men gestart met de opmaak van het reglement rond leegstand. En sinds oktober 2019 is men gestart met de registratie. In het leegstandsregister staan momenteel 246 panden. De belasting voor zo'n leegstaande woning bedraagt 1200 euro per jaar en die belasting wordt vermeerderd met dezelfde bedragen per bijkomende termijn van 12 maanden dat het gebouw op de inventaris staat. Nu, die belasting mag nooit meer bedragen dan 4 keer het oorspronkelijk bedrag. In het register van verwaarlozing staan momenteel 7 woningen, maar er zijn er meer, maar men is bezig met dat na te gaan. Daar bedraagt de belasting 1375 euro per jaar. En dit bedrag wordt dus vermenigvuldigd met het aantal periodes van 12 maanden dat de woning zonder onderbreking is opgenomen in de inventaris met een maximum van 6.875 euro. Eens men dus in één of beide registers is opgenomen, krijgt dus de eigenaar een brief met deze melding. Maar men moet 12 maanden opgenomen zijn in het register voor men effectief een aanslagbiljet ontvangt. Dat is zo wettelijk bepaald. Dus tegen het einde van dit jaar zal de eerste cohier worden opgemaakt en zullen de belastingen worden opgevolgd zoals de andere belastingen en het reglement weergeeft. Namelijk eerst het aanslagbiljet en uitnodiging tot betaling. Bij niet-betaling binnen de aangegeven termijnen wordt de procedure opgestart met aanmaningen, ultiem met het inschakelen dus van de deurwaarder. Zoals steeds is er ook een wettelijke regeling van toepassing voor het indienen en behandeling van bezwaarschriften tegen de aanslag. Opgelet, ook beide heffingen kunnen gecombineerd worden, dus zowel leegstand als verwaarlozing. Nu, u weet, we hebben in onze gemeente ook het sociaal verhuurkantoor Webra. Eigenaars van dergelijke woningen worden hier door de woonwinkel ook naar doorverwezen. Maar die woningen moeten natuurlijk eerst conform gemaakt worden door de eigenaars, voordat Webra ze kan verhuren aan sociale huurders. In Beersel is ook sinds het najaar 2019 een werkgroep woningkwaliteit opgestart. In deze werkgroep zitten medewerkers uit de woonwinkel, de sociale dienst van het OCMW, de politie, dienstmilieu, bevolking, de burgemeester en mezelf als schepen van wonen. En er wordt 4 keer per jaar een overleg georganiseerd, waarbij er naast het in kaart brengen van problemen rond woningkwaliteit, ook bijvoorbeeld problemen rond woonhygiëne, overbewoning, verwaarlozing en leegstand worden besproken en gezamenlijk aangepakt. Het is eigenlijk de technische adviseur van de woonwinkel die steeds ter plekke gaat en steeds in gesprek gaat met de eigenaar indien dit mogelijk is. Voilà, ik hoop dat dit een antwoord is op uw vraag.
Prima, dank u wel. Meneer Sleutmans, nog een...
Ja, dank u.
Nee, de tweede vraag van Marcel hebben we daar straks... Die hebben we daar straks op... Oh, okay. Prima, dat is goed, hè? Ja, meneer Sleutmans, ja. Uitzonderlijk is dat nu.
alle begrippen, hoor. Nee, een vraag voor de meneer de korpschef. Ja, in navolging van... korte vraag. In navolging van de Black Lives Matter-bewegingen werden er her en der standbeelden vernield of gevandaliseerd, zelfs... Zelf Christus Koningen en Maria beelden moesten eraan geloven, want ze waren een toonbeeld van blanke suprematie. Nu, ik wou gewoon eens horen, meneer de korpschef, of er zich in Beersel ook dergelijke feiten hebben afgespeeld. En zo ja, waar eventueel en of er ter zake daders zijn gevat. Tot daar.
Bij ons weten hebben wij geen vaststellingen gedaan. Dus we hebben daarvan geen meldingen gekregen voor het grondgebied van Beersel.
Dat is duidelijk, dank u.
Prima. Ik denk dat we hier ongeveer mee rond zijn. Nee, meneer Steyert, zegt u maar.
Vraag. Dat is een foto die gisteren genomen is, dus ik denk dat die actueel is. En dat is een van de borden uit in Beersel... Dat bord staat aan de meent en daar staat zeer toepasselijke tekst. Fietsers, gebruik het fietspad AUB. Dat bord staat dus op een plaats waar helemaal geen fietspad is, waar dat wij vechten om fietspaden te hebben. Dat is hier juist behandeld. Maar mijn vraag is heel concreet, wie haalt het in zijn hoofd om de gemeentelijke borden te gebruiken om feitelijk, want sorry, dat is het toch een beetje, hè, fietsers te gaan viseren. Hè. Ik heb op die borden nog nooit een opmerking gezien van auto's, houdt u aan uw snelheid. Ik heb nog nooit een opmerking gezien van auto's, parkeer niet op de voetpaden. Maar de fietsers krijgen hier een veeg uit de pan. Fietsers, gebruik het fietspad AUB. Dus wie beslist er welke teksten daarop komen? Want ik herinner mij uit de tijd dat ik in de meerderheid zat, dat dat een heel delicate zaak was van iets op die borden te krijgen. Hè? Je moest daar de juiste personen voor kennen en dat moest de juiste inhoud zijn. Dus mijn vraag is heel concreet, wie heeft de opdracht gegeven om die boodschap, die ik op zijn minst ongenuanceerd vind, op dat bord te zetten?
Kun je daarop het antwoord geven? Tijdens de coronaproblematiek hebben wij vastgesteld, gelukkig dat er heel wat mensen met de fiets begonnen te rijden, maar anderzijds dat het precies voor sommigen blijkbaar autoloze zondag was. En dat men her en der met de fiets op een gevaarlijke manier begon te rijden naast de fietspaal. En daarom willen wij op die wijze toch wel sensibiliseren. Pas op mensen, je rijdt op een fietspad als er één is. Maar ik geef wel toe, nu dat het verkeer terug genormaliseerd is, heeft dit minder zin.
Het is in elk geval een heel cynisch beeld. Hè. Ik bedoel, op die plaats...
We hebben dat gewoon gemeld op alle lichtborden die wij hebben. Je moet het dus daar niet gaan zoeken op die plaats. Het staat zowel aan het gemeentehuis van Dorp, dan laat ons zeggen aan de station van Lot. Maar het was vooral tijdens de corona hoop piekmoment, zou ik zeggen, dat er heel veel gefietst werd, en gelukkiglijk. Maar dat we zagen dat vaders, moeders en kinderen op een zeer correcte manier gebruik maakten van de fietspaden, en dat er andere fietsers, liefst met, laten we zeggen, ja, een beetje de allure van graag veel en hard te fietsen, zeer graag naast de fietspaden fietsten. Wat toch geen voorbeeld was voor ouders en kinderen die uiteindelijk als gezin gebruik maakten van de fietspaden. En het was een beetje een sensibilisering naar die mensen naartoe die...
Zijn dezelfde borden ooit gebruikt om de automobilisten te sensibiliseren?
Ik denk niet dat je... Ik heb het initiatief in die zin nooit genomen. Dus ik weet niet dat anderen het initiatief hebben genomen, weet ik niet. Weet ik niet.
Oké, prima. Ja, ja, allerlaatste minister.
De algemeen directeur, mijn stemverklaring zou ik die kunnen wijzigen bij agenda punt 20, want ik was daar een beetje overvallen dat dat een kennisname was. Ik zou er graag een onthouding van willen maken. Enerzijds, anderzijds.
Dat wordt...
Ja.
Ja. Dus, meneer Sleutnas mag van gedacht veranderen. Ja. Prima. Iedereen bedankt. Een prettige vakantie!